Heb je wel eens geprobeerd te mediteren? Of zou je het een keer willen proberen? Of misschien heb je het net als ik, ja, echt wel eens regelmatig gedaan, maar ben je er even uit? Ik heb iets voor je. Vooral voor mezelf, maar doe mee, want de kracht van samen mediteren, dat is te gek. Ik heb de maand mei omgedoopt tot meditatie. Ja, sorry. En om nog erger te maken is het eigenlijk meditatien. Want 10 dagen lang, van 1 tot 10 mei, gaan we elke ochtend en elke avond samen even inchecken. Gewoon, thuis, online, maar dan wel begeleid door de grootste coaches op dit gebied. Denk aan Michael Pilacic, hè, van de Meditation Moments app. Ook ademexperts als Koen de Jong en Casper van der Meulen met zijn handpan, lekker. Jan Geurts, even die doktzen, traditionele manier. En we maken een transcendente reis met Marieke van Meijeren. Swami Purnachatanya is erbij, Robert Bridgman, Jesse Jazz, Faya Laurens, Hielke Bonema en Marjolein van der Aar van Mindful Minute. Roy Martina, Marjolein Rode, ja, ik kan ze niet allemaal noemen. Ik kan ze echt niet allemaal noemen, maar het zijn er veel. Willem Glaudemans wil ik toch nog even noemen. Oh, daar heb ik wel een paar keer meditatie met het cursusboek van meegemaakt. Fantastisch. Tijn Tauber, Edwin Selei, Wouter de Jong, nu ga ik ze toch allemaal noemen. Merel Teunis, nou ja. Robert Bridgman. Ja, nou goed. Check het. Via koekeroe.nl/meditatie. Daar kan je jezelf ook aanmelden. En het mooie is, het is helemaal gratis om live mee te kijken. Dat wordt echt power. Ik hoop dat je erbij bent. Het is echt makkelijker dan ooit. Gewoon je e-mailadres achterlaten via koekeroe.nl/meditatie. Doe het nu. Voordat je de podcast gaat luisteren, ga naar koekeroe.nl/meditatie. Ja. Ik had me dat een jaar geleden toch niet kunnen voorstellen. Dat jij, Wichert, ja, hier gewoon bij mij aan tafel zou zitten. Wat zeg ik? 2 keer in een week.
Toen ik 20 jaar geleden naar jou luisterde in de radio, had ik ook nooit gedacht dat ik ooit een keer bij jou aan tafel zou zitten.
Nee. Laat staan 2 keer in de week. Ik ga het toch even benoemen, dan is dat alleen voor onszelf. Je kan er niks mee. Wij hebben dit gesprek al een keertje gehad. Ja. Dat is wegens mijn technische domheid niet goed gegaan. Maar ergens, ja, dat is dan toch wel een beetje de stroming waarin we zitten. Dat je dan al heel snel zo voelt van nou, het heeft zo moeten zijn. Het, ja, is prima.
Misschien wel. En ik ben natuurlijk ontzettend vergevend als podcaster dat dit soort dingen gewoon een keer fout
is. Heb je het ook wel eens gehad, ja?
Ja, zeker wel. Ja. Ja, of dat er een geluidspoor niet opnam.
Ja, 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 ja.
Dat is helemaal irritant. Dat je er 2 wel hebt en dan 1.
Oh,
niet.
Ja.
Dus ja, nou, maar ja, met alle nieuwe techniek die we nu hebben, gebeurt het bijna niet meer, maar
nee. Verrast. Het mooie is, dat vind ik wel echt het mooie, is dat nu ineens hier tegenover mij een box voor me ligt.
Ja, zeker, ja.
En dat is het boek. Dat is, nou ja, een van de redenen waarom je hier zit.
Ja, dit is mijn gift aan jou. Vandaag heb ik het boek voor het eerst mogen ontvangen. Het komt komende maandag uit, maandag 9 november. En vandaag werd het geleverd. Dus ik moest even een traantje wegpinken.
Ja, begrijp ik. Want dat is nogal een proces geweest.
Ja, ik ben er 4 jaar geleden dat ik naar de jungle ben geweest in de Amazone. Geleefd er bij een Indianenstam. En daar de opdracht kreeg om een boek te schrijven over de wijsheden en inzichten die ik daar opdeed. En om dat even goed te verpakken in een boodschap en een goed verhaal. Dat is echt wel een reis geweest. Maar ik wil je eigenlijk gewoon uitnodigen om de box gewoon even te openen. Want er zitten een hoop mooie dingen in. Er zit ook een brief voor je in.
Oh, echt waar? Oké, top.
Ja, dus ik zou zeggen...
Oh, wauw. Op zoek naar antwoorden, zo heet het boek. Met als mooie subtitel een verhaal over innerlijke vrede. Oh, ik vind het echt gaaf om me vast te houden. Want ik heb hem echt gewoon op de computer gelezen.
Ja, en sla hem eens open aan de binnenkant. Want er zit een hoop...
Zo.
Er zitten dikke tekeningen in. Ik heb een Peruaanse artiest gevonden. Die heeft tekeningen gemaakt. Die heeft mijn visioenen die ik daar zag.
Ja.
Ceremonie,
nou precies, want jij zegt er net, en ik denk, nou ja, ik ga het later wel wat uitleggen, want jij zegt er net, ik ging even een maand met de stam leven. Ja. Dat is een soort van waar, maar jij ging vooral een dieet doen van 40 dagen. Een dieet waarbij je, nou ja, ook letterlijk op je voeding let, maar vooral een dieet waarbij jij zo goed als dagelijks ayahuasca gebruikte.
Ja, een ritueel om je ziel te reinigen.
Oh, ik moet eigenlijk zeggen, Nishipa.
Nishipa, nou, dat heb je mooi. Goed, ja, Nishipa is ayahuasca en Huni Queen taal. Hadja Queen spreken ze eigenlijk. En
betekent het nog iets?
Nee, ja, ayahuasca. Het is gewoon.
Ja, dat is van wat het is. En een mooi eindbazenfoldertje, want voor de duidelijkheid, daar ben je van.
Er zit een briefje bij voor jou.
Wat, die eindbazen? Of die in die envelop? Maar is het niet te persoonlijk om? Want ik zag gewoon een heel lief dingetje in het boek, maar dat hou ik voor mezelf.
Ik vind het wel een leuk verhaal. Ik heb een hele hoop mensen zo'n brief gestuurd. Dus een deel is hetzelfde, maar daar staat wel een stuk persoonlijk ding in.
Mag ik hem?
Lees hem maar gewoon tot.
Beste Giel.
Tot hier.
Wat heb jij met Indianenstammen in de Amazone te maken? Nou, meer dan je denkt. Zoals je weet ben ik spreker in persoonlijk leiderschap en avonturier. Die twee elementen brachten mij naar de jungle van Brazilië. Nadat ik alles verloor, werd ik op mysterieuze wijze door het leven naar een inheemse stam in de Amazone geleid. Het stamhoofd liet mij deelnemen aan een eeuwoudritueel dat inheemse gebruikt om hun ziel te reinigen. Tijdens deze zware beproeving, waarbij ik 40 dagen lang in de heilige ruimte moest verblijven, kwam ik mijn eigen demonen onder ogen. Ik kreeg de opdracht om mijn lessen en inzichten te delen met de wereld. Het resultaat hiervan is dit cadeau. Een gift van mij aan jou. Aan het eind van het ritueel ontving ik een veer. De veer van Ara. Een vogel die volgens de inheemse legende verantwoordelijk is om alle verhalen, kennis en wijsheden door te vertellen aan de andere dieren, zodat ze niet verloren gaan. Volgens het stamhoofd zou de veer mij helpen bij het verspreiden van mijn boodschap. In dit pakket vind je ook een veer. En deze is voor jou. Een symbolisch gebaar dat het je mag helpen bij het verspreiden van jouw boodschap en het goede werk dat je doet. Ontzettend tof dat we elkaar hebben leren kennen. De man van de radio die ooit zo ver weg leek, maar die ik nu als een dierbare vriend beschouw. Ik moet glimlachen om de reis die je met jezelf maakt. Met veel plezier kijk ik naar alles wat je aan het doen bent, zoals tantra, ayahuasca en paardrijden. Je bent op zoek naar antwoorden en de grote grap is dat ze allemaal in je zitten. Dat weet je zelf ook. Toch zijn we allemaal op zoek. Ik hoop dat dit boek bijdraagt aan die zoektocht. Mooi man. En een hele mooie introductie voor wat het verhaal dus is.
Ja, zeker. Ja.
En ook een hele mooie omschrijving van waar ik er ook inderdaad zeker in geloof. Want dat is precies wat koekeroe is. Het zit in je. Maar ja, dat heb jij ook. Dat is wat we leren in dit avonturenboek. Jij bent ook natuurlijk maar gewoon een jongetje.
Ja.
Met een met heftige dingen die je hebt meegemaakt.
Ja.
Laat ik beginnen met de reis. Want nogmaals, naar een stam gaan en dan 40 dagen, of nou in ieder geval zeker een maand lang ayahuasca gebruiken. Ja. Er zullen toch ook mensen in je omgeving zijn geweest die hebben gezegd, waarom?
Ja, er zijn heel veel mensen die daar wat van vinden. Als je niet bekend bent met wat daar gebeurt, of dat raar vindt, of dat eng vindt. Ik deed gewoon heel vaak ayahuasca voor mijn persoonlijke groei. Ik ben op een gegeven moment op mijn pad gekomen. De eerste keer dat ik het deed, deed ik het puur uit nieuwsgierigheid. Omdat ik op de Joe Rogan een ondernemer hoorde kletsen, Aubrey Marcus. En die zat daar met zijn tatoeages en ze zaten samen te praten over UFC, vechtsport, ayahuasca. Dat hij naar een retreat in Peru was geweest met zijn moeder notabene. En hij zat er daar te vertellen dat hij met shamanen werkte, die een eeuwenoud medicijn gebruikte, wat niemand wist wat vandaan kwam. En dat hij daar visioenen had over zijn bedrijf en over zichzelf. Denk, wow, dit. En zij maakte spiritualiteit echt wel best wel cool.
Ja.
Terwijl ik zat in de auto met mijn Italiaanse maatpak en een dikke Audi onder mijn kont. En een dik salaris.
Ja, precies.
Een soort van succesvol te wezen. Terwijl ik eigenlijk gewoon ook wel het gevoel had van ja, is dit het nu?
Mm-hmm.
En
Maar ging je het toen voor de eerste keer doen? Want dan gaan we straks al naar de reis toe. Laten we eerst maar even naar de eerste keer dan gaan. Want ja. Toen je daar in de auto zat en toch een voorbeeld Joe Rogan hoorde. Want ja, dat is ook de reden geweest waarom je ooit eindbazen bent begonnen. Ja. De podcast.
100%.
Was dat toen vooral in de categorie, had het ook een nieuwe drugs kunnen zijn? Echt zo van, er is een pilletje, ik probeer het even. Of zat er wel al een spirituele laag onder?
Nee, het was echt een. Het was echt een uitprobeersel. Wauw. Ik vond het vooral heel mysterieus. En ik was op dat weekend was ik 60, 80 uur per week werken en het weekend volledig naar de kloten. Want dan kon ik lekker ontspannen. Dat was ook eigenlijk een hele rare combi.
Ja, maar ik ken dat.
En daarvoor heb ik heel lang topsport mogen doen. En was dat de uitlaatklep. Maar daar had ik dat ook super hard trainen voor een wedstrijd. En zodra dat voorbij was, en dan lekker iedere week naar festival.
Maar goed, dus ja. Het was nog vrij. Je begint het als een experiment. Maar die eerste keer, nou ja, daar schrijf je uitgebreid over ook. Over, en heb ik ook wel eens vaker dingen over horen vertellen.
Ja.
Dat was, nou ja, misschien, dat kan jij beter inschatten. Zonder alles te vergelijken. Maar wel de meest indrukwekkende keer dat je uit ayahuasca gebruikte.
Ja, het is ook wel mooi met psychedelica. Ik had vaker wel eens een keertje mushrooms gedaan.
Okay.
Maar dat had ik toen gedaan, puur met vrienden. Om gewoon een avondje
te spezen.
Te spezen. Ja. En dan krijg je dat dus ook. En nu is het dan heel intentioneel. En ik merkte wel, toen ik daar zat, toen zat ik daar voor het eerst in zo'n clubje met, ik noem het helemaal allemaal hippies, vond ik dat toen maar. En ik zat daar voor de naam van mijn nieuwe bedrijf.
Ja, want even voor de duidelijkheid, als je het plantenmedicijn, want daar hebben we het over, neemt, dan is het een soort van de bedoeling dat je een intentie hebt wat je wil weten.
Moet je een intentie hebben. En mijn intentie was dat ik de naam van mijn nieuwe bedrijf wilde weten. Doe mijn naam kiezen en allemaal gezeur. Maar ik merkte toen ik daar zat dat iedereen daar, en natuurlijk gewoon om het te proberen, om het te ervaren.
Ja.
En er zaten 20 mensen en op een gegeven moment begon iedereen die intenties te delen. Met, ik ben echt op zoek naar meer zelfliefde en loslaten van mijn vorige relatie. En ik dacht echt, ik ga hier zo buiten de boot vallen zo meteen. Dus dat kwam langzaam dichterbij. En in de laatste twee personen heb ik nog even besloten. Nou, oké, ik zeg jongens, ik ben hier voor de naam van mijn bedrijf. En mijn vader is 2 maanden na mijn geboorte overleden. En als ik een teken van hem zou kunnen krijgen, dan zou dat mooi meegenomen zijn. En daarmee werd ik een soort van geaccepteerd in de groep.
Ja. Nou ja, en daarmee gebeurde ook iets. Ja. Wat wel meer was dan een teken.
Ja,
want jij hebt gewoon, ja, je hebt toch nog even je vader gekend.
Ik heb 8 uur lang met mijn vader 1-op-1 kunnen spreken in dat visioen. Dat was zo ontzettend echt, terwijl hij er niet fysiek was. En ik ben eigenlijk opnieuw opgevoed die avond. Van mijn baby af, waar ik heel veel verdriet was. En dat nooit dat er nooit heb kunnen uiten. Totdat ik 1 jaar of 6 was, tot 10, tot 16. Totdat je puber bent, over vriendinnetjes kunnen praten. Over werk kunnen praten, over alles. En al die gesprekken die ik dus gemist had. Ja, die werden die avond, kon ik die gewoon hebben. In een soort van, die 8 uur was gewoon een nieuwe tijdslijn van mijn jeugd. En ik krijg er nu nog kippenvel van als ik dat hoor hebben. Iedere keer weer. Ja, dat is de. Ik voelde me compleet toen ik naar buiten liep. En alsof er een blok beton wat om me heen zat, dat met een sledgehammer was losgeslagen.
Ja.
En,
maar even, waar heb je het over? Welke vragen werden gesteld? Welke info werd gegeven?
Ja, ik had natuurlijk. Ik merkte dat mijn drang om succesvol te zijn en alles het beste te doen. En wat me natuurlijk ook ver heeft geholpen met werk of met sport of met alles wat ik deed. Of dingen organiseren. Gewoon alles tot de max en het moet goed zijn. En, maar ik kwam toch wel heel erg uit een vat van, ben ik al goed genoeg? Dus mijn vader langs de judomat was heel belangrijk voor mij geweest. Dat heb ik nooit gehad.
Nee.
Maar ook gewoon, in mijn jeugd is er best wel veel aandacht richting mijn broer gegaan. Omdat hij de nodige uitdagingen had, mentaal, binnen ons gezin. En Wichert was eigenlijk altijd degene die moest een soort van, daar gaat het goed mee.
Ja.
Dus ik heb mezelf gewoon aangepraat dat, met Wichert gaat het inderdaad altijd goed. Maar ik wilde eigenlijk gewoon heel graag aandacht.
Ja.
En wat ga je dan doen? Ja, dan ga je gewoon zorgen dat je de aandacht krijgt door heel erg goed te worden in allerlei dingen. Of denken dat
een strebertje,
moet.
Ja. En dat liet je vader je zien in die sessie?
Ja. Ja, dat is wel echt een hele. Van het is gewoon goed, je bent gewoon goed genoeg zo. En, en ook dat ik ook aan hem vroeg, ben je trots op me? Gewoon een hele simpele vraag.
Ja.
Dat ook echt gewoon in een heel mooi gevoel terugkwam. Dat gewoon van een diep weten van maar dat ben ik altijd geweest. Maar je wil dan toch die bevestiging.
Ja.
En daarna heeft hij me een hiernamaals een tour door het hiernamaals gegeven. Omdat ik gewoon best wel bang was door de dood. Want ik ben gewoon al heel vroeg blootgesteld aan het feit dat iemand kan overlijden.
Ja.
En dat was echt helemaal niet eng. En ik begreep het helemaal. En ik heb helemaal die rust en die tijdloosheid en die vrede. En dat gewoon de pure liefde wat daar dus is, heb ik gewoon gevoeld. En dat draag ik nu nog bij me. Dat ik denk nooit na over de dood.
Nee.
Iedereen is natuurlijk bang om dood te gaan.
Het is
ik wil nog lang niet. Ik hoop dat ik 90 word. Of ouder. Maar ik, ja.
Maar rondleiding. Ja, het klinkt echt te mooi om waar te zijn. Maar echt zo van, hier kom je dan. Hier is het heel licht. En dan is daar.
Gewoon naar die space toegebracht. Waar dat dan zou zijn. En waar die eeuwigheid als het ware.
Mm-hmm.
Terwijl, en daar werd ook heel erg gezegd. Of toen zei hij ook, je bent altijd zo op zoek geweest naar een vervanging van mij. In een trainer of in een vrienden. Of in andere mannen als het ware.
Ja.
Ik had gewoon mannelijke energie als vader nodig. Heb ik nooit echt.
Nee,
gewoon wel gemist op belangrijke momenten. En toen zei hij ook van, het is gewoon lichaam is maar een cocon. En ik was er altijd al. En,
ja.
Maar ik stond er niet voor open. Want tot die ayahuasca-ceremonie, 28 jaar, als je het niet kon aanraken, bestond het niet.
Nee.
En ik geloofde niet in hiernama. Als ik dacht heel wetenschappelijk, maar als je doodgaat, ga je dood en that's it. En toen liep ik wel echt naar buiten en dacht ik, wow. Even blootgesteld aan een nieuwe wereld waarvan ik echt niet wist dat die bestond.
Want voor nou ja, het grootste gedeelte van de luisteraars, dat weet ik niet, maar die zoiets niet hebben meegemaakt.
Ja.
Hoe moet ik het voor me zien? Is er een stem? Is er een. Want ja, je hebt ook je vader, je weet ook niet hoe die eruit. Heb je een uiterlijk of is dit als in een droom dat je dat allemaal niet weet?
Ja, ik zat eerst in een heel donker dal, als het ware, dat verdriet weg te werken. Dat ik dus als baby wel heb gemerkt dat al het verdriet in het gezin er was. Maar ik heb dat nooit kunnen uiten. Maar een baby zuigt dat allemaal op. Want jouw omgeving, de wereld, creëert jouw gedachten uiteindelijk. Bij ons is het zo dat onze gedachten de wereld creëren.
Mm-hmm.
Maar als we een baby zijn, dan heb je eerst de wereld.
Ja.
En mijn wereld was toen gewoon verdriet. En ja, een moeder die had 2 kinderen en al dat soort dingen.
Dus daar begon het. Daar werd je eerst
in
gezogen?
Ja, daar werd ik eerst in. En op een gegeven moment... ken je nog van die boekjes? Dat als je zo zo'n boekje doorbladert. Dat je
en dat beweegt? Ja, ja, ja.
Nou, zo zag ik mezelf als babytje in dat rouwproces. En toen dat in één keer voorbij kwam, toen zat ik in één keer, was ik omringd door een blauwe wolk. En ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld. En in één keer sprak mijn vader tot me. En ik wist gewoon dat hij het was. Ik had nooit zijn stem gehoord. Maar en het eerste wat ik vroeg, waarom ben je een blauwe wolk? En toen zei hij, ja, dat is nou juist waar het over gaat. Je bent zo hard op zoek naar dat gezicht of dat fysieke. Maar dat betekent helemaal niks in deze. Alles is energie.
Ja.
Ja. Dus dat was wel een mooie...
Mooi man.
Ja.
Maar goed... En niet dat het uitmaakt, maar ik ben toch benieuwd. Zeker als je zegt dat je daarvoor allemaal niks daarvan moet hebben en uiteindelijk maar een beetje zweverige toestanden vindt.
Ja.
Dan loop je eruit. Natuurlijk heb je een waanzinnige ervaring. Maar ja, je zal toch ook denken, ja, wat was dit eigenlijk?
Ja, ik denk dat toen ik een dag later thuis kwam, dat de criticus als vrij snel omhoog kwam. Van, was dit wel echt? Nou, dan heb je eigenlijk 2 kampen. Eén kamp zegt, ja, Wigert, je hebt gewoon drugs gebruikt. En dat heeft je gevoelens en je gedachten omhoog laten komen. En dan heb je het andere kamp die zegt, nou, misschien heb je dus wel in een wereld kunnen tappen die we met het blote oog niet zien. En de meeste mensen die dit ervaren hebben, die zeggen dat laatste.
Mm-hmm.
Beamen dat. Maar ja, we zullen het nooit weten. En ja, het maakt er eigenlijk niet uit.
Nee, dat is de grap. Het maakt niet uit. Want zelfs al zou het het eerste zijn, heeft het jou inzichten, rust gegeven.
Ja, zoveel verdriet los kunnen laten, waarvan ik niet eens wist dat ik het had. Boosheid, woede. Waarom ben je zo continu naar erkenning aan het jagen? Dus daar heb ik heel veel rust in gevonden. Ik ben veel vergevender geworden naar mijn omgeving, naar mezelf. En ja, dat feesten ieder weekend naar de kloot is, vanaf dat moment... werd dat ook gewoon gezegd van luister, mijn pa heeft dat tegen me gezegd.
Ja, zoals het hoort.
Wat je doet is gewoon niet goed.
Nee.
En oké. En je kan je het wel horen en dan denken, ja, pa, maar nu hoorde ik en voelde ik het ook. En besefte ik eigenlijk dat ik, ondanks dat ik succesvol was voor de buitenwereld, want dat was vooral het belangrijkste, dat ik helemaal niet zo goed voor mezelf
zorgde. Nee, maar het allemaal wel leeg was. Ja. Het mogen duidelijk zijn dat dit dus. Nou ja, een medicijn is dat jou aansprak.
Ja.
En wat vanaf dat moment op regelmatige basis...
Ik heb het toen daarna 2 jaar niet gedaan. Omdat er ook wel wat dingen werden aangetikt die pijnlijk waren, die moeilijk waren. Ik vond het ook heel heftig. Dus ik had niet echt de behoefte om het direct weer te doen.
Nee.
Maar ik wist ook, ik heb ook een gesprek gehad met mijn vader, waarin hij vroeg hoe het met mijn moeder ging en hoe het met mijn oma ging. En op een gegeven moment neigde het iets meer naar mijn broer. Waar ik op dat moment al bijna 10 jaar geen contact mee had gehad. 8 jaar op dat moment. Omdat er bij ons thuis vroeger heel veel is gebeurd. Ik ben echt in een huis opgegroeid waar mijn broer op een gegeven moment de nodige uitdagingen had. Die steeds... erger werden fysiek.
Hij terroriseerde het eigenlijk onbewust, maar...
Ja, goed, je moet het zo zien. Iemand is 12 jaar en begint wat ander gedrag te vertonen. En op zijn 20ste staat die bloempotten door de ruit heen te gooien. En heb ik mijn eigen broer 4 keer per maand aan de politie moeten overdragen.
Ja.
Fucking pijnlijk. Ja. En uiteindelijk, ik zat daar zo erg in verweven 10 jaar lang. En achteraf wordt dan een diagnose gesteld en... waren dat dus psychoses. En dat ontwikkelt zich dus gewoon. Ja, het is gewoon een ziektebeeld.
Ja.
En fucking taai, niet alleen voor mij. Want zeker in dit soort gevallen... weet je, Giel, wij vechten onze eigen strijd in het leven. Hè, met onze dingen. Maar er zijn mensen die vechten iedere dag een strijd met zichzelf en met de wereld.
De hel, ja.
Waar wij niks meer kunnen voorstellen.
Nee.
Maar in ieder geval, op dat moment stond ik daar niet voor open. Ik heb op een gegeven moment...
jij dacht gewoon, als ik nu weer ayahuasca ga gebruiken, dan moet ik dit aangaan en ik ben er nog even niet klaar voor.
Ja, en ik heb toen dus gewoon... ik heb hem 8 jaar lang niet gezien. En toen heb ik dat gesprek gehad met mijn vader. En ik merkte dat hij op een gegeven moment neigde naar dat stuk van mijn broer. En dat ik toen echt heb gesmeekt van... Oké, maar dit is zo'n euforische mooie avond. Alsjeblieft, laten we het hier niet over hebben. En toen zei hij, is goed. Maar weet het, als je er niks mee doet, dan komt dit een keer op je bordje. Oké, ja. Volgende onderwerp. En zo ging het ook. Maar het heeft me wel een diepe indruk op me gelaten. Twee jaar later heb ik toch besloten van oké, ik wil dit toch nog een keertje doen. Met de intentie, oké, ik ga dit stuk oplossen.
Ja.
Wat er toen is gebeurd die avond is dat ayahuasca heeft me eerst heel lang de pijn en de woede laten ervaren. En laten verwerken wat er allemaal nog zat. En vervolgens heeft het mij... ik vroeg ook even, want ik voel me heel erg een slachtoffer in. Van ja, iemand heeft mijn jeugd verpest. Heeft me pijn gedaan. En alsof ik eventjes met mijn hoofd... alsof mijn bewustzijn eruit werd getrokken. En ik werd in zijn hoofd gezet. En ik heb 4 seconden lang de wereld mogen ervaren... zoals hij die ervaarde.
Oh, je broer, bedoel je nu, hè? Ja.
Op het moment dat hij die bloempotten door de ruit heen gooide. En hoe het dus is om door iemand zijn ogen te kijken... als hij in een psychose zit... En na 4 seconden, ik dacht dat mijn hoofd uit elkaar kwam. Dat
gek,
ik echt gesmeekt heb van, hou op. En toen zat ik weer terug in mijn eigen lichaam. Dat was het moment dat die woede en boosheid en zelfmedelijden... omgezet werd in compassie en medeleven en begrip. Ja. Weet je, er zijn zoveel mensen die boos rond blijven lopen. Ik denk dat een hele hoop luisteraars nu ook dit zullen luisteren en denken... Ik weet zeker dat er een hele hoop van jullie nog een gesprek te voeren hebben met iemand. Hè?
Ja.
En het medicijn zei toen ook van nou, je gaat hem snel genoeg tegenkomen. 3 weken later kwam ik hem tegen. Hebben we elkaar weer voor het eerst ontmoet. En ik weet nog wel dat die ontlading die ik daarna had, dat we gewoon een normaal gesprek kunnen hadden. En dat ik echt boven mijn bed zat te janken van fuck man, heb ik hier gewoon 10 jaar mee rondgelopen?
Mm-hmm.
Had ik dat niet gedaan, had ik geen ayahuasca gedaan. Dus iedereen kan hiervan vinden wat hij wil. We kunnen me gek vinden dat ik naar de Amazone ga en dit dan zoveel keer heb gedaan. Maar ja, mensen, als ik dit gewoon niet had gedaan, dan denk ik gewoon niet dat ik tot het inzicht was gekomen. Misschien op een andere manier. Maar dit is voor mij gewoon zijn zulke tekende momenten geweest. Dat voor mij het medicijn gewoon de weg is ook.
Ja.
En daarom ben ik er altijd verknocht aan geweest.
Ja. Nou, dat is duidelijk. Ik vind het heel mooi. En dat is, komt wel vaker langs. Maar ik kan dat ook zelf niet, ook naar mezelf toe vaak genoeg zeggen. In plaats van veroordelen, denk gewoon even hoe... gewoon empathisch hoe het aan die andere kant is en voelt. En vaak verdampt er dan al zoveel.
Wat een heel mooi inzicht was dat... ik heb natuurlijk woest en met angst... als we dan van dat soort vechtpartijen hadden of dingen... dat ik dan boos op hem was. Maar eigenlijk, iemand die dat soort dingen doet... schreeuwt gewoon om liefde.
Wanhoop, ja.
Gewoon eenzaamheid, wil begrepen worden, wordt niet begrepen. En dan komt de woede en boosheid en dan wordt dat geuit. En toevallig sta jij er dan tussen. Maar het had helemaal niks met mij te maken. Ja. Ik heb natuurlijk nog wel een reis daarna gehad. En nog steeds daarin. Want we leven nog steeds. En het is nog steeds een ongoing ding.
Tuurlijk, ja.
Ze proberen daar wel een beetje een weg in te vinden. En zeker voor mezelf ook, ja.
Maar dan ben ik nog steeds benieuwd naar de allereerste vraag waar ik mee begon. Hoe komt dan toch het punt en dat jij echt denkt, oké, je kan ook denken namelijk, oké, om het half jaar of 1 keer per jaar, of weet ik veel wat, of het moment dat je met vragen hebt, dan gebruik je het medicijn, krijg je een inzicht, integreer je het. En...
Ja, dat was ook zo bij mij.
Ja, ja.
Dat deed ik ook zo, ja.
Maar hoe was dan toch die behoefte, want het is toch echt wel even een tikkie heftiger, om 40 dagen lang...
Ja. Nou, ik maak het eventjes heel... want dit verhaal kennen al een hele hoop mensen... die mij wat langer luisteren. Maar ik heb toen ben toen een onderneming gestart. Dat ging niet goed. Waarbij eigenlijk alles fout ging. Klassiek, zoals bij de start-up. Zoals dat gaat vaak. Toen ben ik echt alles kwijtgeraakt. Mijn relatie, mijn huis, mijn geld. Toen heb ik noodgedwongen... ben ik 10 maanden op kantoor gaan slapen. Heb ik dag en nacht gewerkt om dat bedrijf gezond te krijgen.
Ik vond dat toch, want ik kende dat wel van jou. Maar pas nu begreep ik dat het eigenlijk gewoon heel lief van je was. Omdat jij gewoon je ex in het huis liet. Ja, dat vind ik echt. Ik dacht altijd gewoon dat je eigenlijk geen huis had. Maar je had wel een huis. Maar je dacht, laat haar maar in dat huis.
Ja, wij hadden samen een huis. En dat had ik natuurlijk gehuurd op mijn vorige salaris. Bij Bam,
ja.
En op een gegeven moment ging het uit. En zij had al lang en breed besloten dat ze het uit wilde maken. En ik had zoiets van, nou, ik ga nu gewoon... Oké, ik trek me nu even terug. Even rust. En dan komt dat wel goed. En dat was ook het idee. Ik blijf gewoon even 3 weken op kantoor slapen. Daar is een badkamer. Was een nieuwskantoor, was een keuken. Nou, dan doen we dat gewoon zo. En uiteindelijk, ja, doe je er als stel. Als je 5 jaar bij elkaar bent geweest, is het toch lastig om in 1 keer te zeggen, nee, we kappen ermee.
Ja.
Ja, en uiteindelijk werd dat een maand. En dan praat je nog een keer. Gaan we echt niet verder, bla, bla, bla. En,
ja, ja, ja.
Dat, en uiteindelijk, ik kon ook bij mijn moeder blijven slapen. Ik kon ook bij vrienden blijven slapen. Die hebben het allemaal aangeboden. Maar ik was gewoon te trots om hulp te vragen of om erin te gaan. En ik vond het heel fijn om alleen op dat kantoor te zitten. En daar zit een beetje mijn... De mannelijke energie, de warrior, die wil zich niet laten kennen. Maar, en dat heeft me succes gegeven. Lekker maar doorzetten, discipline en wilskracht. Maar op het moment als dat de verkeerde kant op slaat, dan wordt het een soort van masochisme.
Dan ben jij de enige die weet, die dit met jezelf aandoet. Dan in plaats van een pact met jezelf, heb je gewoon jezelf gebonden.
In plaats van hulp vragen, ga je daar zitten en maak je jezelf eigenlijk ziek en kapot. En dat gebeurt dan ook. Ik heb een kaart gewerkt en uiteindelijk, het bedrijf liep toen wel weer goed. Kon ik een huis krijgen en 2 weken later stortte ik compleet in.
Ja.
Toen ben ik in de burn-out gekomen. Op zich kon ik het redelijk managen met het ondernemen. En in de zin van, het liep gewoon steady door. En toen ben ik toch weer een paar keer ayahuasca gaan doen om tot antwoorden te komen. En toen heb ik dat op een gegeven moment met een Braziliaans stamhoofd gehad dat in Nederland aan het reizen was. En die avond, ik wist dat ik iets met mijn bedrijf wilde. Dat ik er waarschijnlijk vanaf wilde. Maar ik wist nog niet hoe. En ik twijfelde er heel erg over. En toen had ik gewoon een heel helder ayahuasca visioen. Die gewoon zei, Wigert, je gaat je bedrijf verkopen. Het gaat er zo en zo uitzien. Ik zag al die gesprekken met investeerders en met dingen. En hoe ik daar het kantoor uitliep. En in september kom je naar de jungle toe. En daar ga je een dieet doen. En het dieet is een ritueel wat de Indianen doen om zichzelf te herprogrammeren van het negatieve, om hun ziel te reinigen of om zelfontplooiing, een methode. En dat betekent dat je langere tijd met verschillende planten gaat werken, waaronder ayahuasca. Ja, om jezelf, ik zeg het maar zo in mijn boek, om mezelf te herprogrammeren van mijn eigen bullshit.
Ja.
En dus eventjes weg te zijn uit waar we nu zitten en de wereld, alle prikkels, alle gewoontes en tradities. En volledig terug te trekken in de natuur.
Maar op het moment dat je het ging doen, ik snap dat eigenlijk toen die afspraak gesmeed was, dus ik snap ook wel dat je het dan ook echt gaat doen. Maar inmiddels, was je al vader geworden?
Nee,
je was nog geen vader geworden.
Ik had net iets met Marieke.
Ja, precies.
Een beetje aan het...
Je zat wel in een hele positieve relatie, ja. Dus... Nou ja,
net een paar maanden, want ik heb Marieke in december volgens mij leren kennen en in januari had ik die ayahuasca.
Oké. Dus daarom ging je dat doen. Nou ja, en dat is waar het boek over gaat. Maar ook het verleden, dat vind ik echt mooi gedaan, hoe je... dingen van jezelf laat zien en elke keer een hoofdstuk in je leven letterlijk antwoorden naar zoekt.
Ja, de eerste ayahuasca sessie die ik daar deed in het Indianendorp, daar ik wist natuurlijk ook niet zo goed wat het dieet mij ging brengen.
Nee.
Ik was heel erg zoekende van wat is mijn missie. En na 5 minuten zei ayahuasca daar al. En dan moet je voorstellen, jongens, dan zit je daar.
Want even helemaal van het begin. Wat neem je überhaupt mee? Wat doe je in je koffer?
Een rugzak, een hangmat.
Ja.
En de basics.
Ja.
Spulletjes voor hun om als cadeau om te geven. Ja. En ik had wel een gids meegenomen die 2 weken met me meeging. Er was een dame uit Brazilië. Die is daar vaker geweest. En dat was heel verstandig, want ik kon gewoon niet met ze praten. En zelfs Brazilianen hebben dus moeite qua taalbarrière om alles te begrijpen. Want ze praten toch een beetje mythisch.
Dialectachtig, oké.
Ja, en toch een beetje... Ze praten eigenlijk maar 30% Portugees, want ze komen gewoon uit het bos. En, maar goed, het was heel fijn dat zij daar was geweest. Ze zet zich ook wel in voor die stammen. Ze was een warm bad om zo te komen. Maar nog steeds, fucking spannend en eng. Ik heb mijn ongemak natuurlijk ook al beschreven in het boek, wat je voelt. En ik voelde me daar gewoon een vreemde aap in de jungle.
Ja. Ja.
En zij vinden het ook allemaal interessant. Er komt dan een keer zo'n blanke dude uit Nederland. Die komt hier een paar weken toeven. En dat is wel heel bijzonder hoe dat is gegaan. Hoe ik daar ben ontvangen. Heel menselijk.
Nou ja, kijk, het lijkt me altijd al spannend en eng. Maar zeker op het moment dat je gewoon toch vooral met jezelf iets aangaat. Want je kreeg een volle fles van een goedje wat je vooral elke dag moest gaan drinken. Ja. Dat lijkt me met name ook gewoon een beetje eng. Omdat je gewoon dan dus echt de controle verliest in een omgeving.
Ik weet nog dat ik daar heb in zo'n ceremonie. Daar schenkt die sjamaan in. En dan heb je allemaal van die beelden van die sjamaan die kijkt in jou. Die weet precies hoeveel dat je nodig hebt. En als een heel romantiseerd beeld maken ervan. En daar stond ik in die jungle. En ik kreeg gewoon een cola fles met ayahuasca, kreeg ik in mijn handen geduwd. En hij zegt, succes ermee. Ik zeg, wat bedoel je? Hij zei, ja, ik ben hier niet altijd. Je zit hier straks 40 dagen in de heilige ruimte. Was een plekje niet groter dan een voetbalveld met een hut.
Wat is dat, wanneer is iets een heilige ruimte?
Ja, omdat daar speciale planten groeien. En het is toch een hele bijzondere energie. Het was echt 2 uur verwijderd van het grote Indianendorp. En hij duwt gewoon die fles zo tegen me aan. En hij zei, ja, je moet het zelf voelen. Je moet er zelf mee leren werken. Want ja, het is tussen jou en die plant.
Ja.
En ik had nog een inwijding gehad met een andere plant. Dus op een gegeven moment zat ik niet alleen met ayahuasca te praten. Maar ook nog een keertje met de muka plant. Oftewel de aardappelplant. Nog sexier.
Okay.
Maar het is een heel heilige plant voor de Indianen om... om mee te werken, om tot zelfontplooiing te komen. En ze hebben allemaal verschillende rituelen. En dat vind ik zo bijzonder dat bijvoorbeeld een meisje die voor het eerst menstrueert daar, als ze 13 is, moet ze ook zo'n ritueel doen. En wat gebeurt er in zo'n ritueel? Dan mag je geen zout, geen suiker. Je mag geen seks, je mag geen contact met anderen. Je mag weinig niet praten over wat je allemaal meemaakt. En dat zorgt ervoor. Van wat doen wij op het moment als we onszelf niet lekker voelen hier? Dan pakken we Netflix, dan gaan we onderaan gaan porno kijken. Sommigen gaan coke gebruiken, sommigen gaan dit doen. Sommigen gaan eten, snoepen, roken. Nou, dat is er dan allemaal niet meer. En wat kom je dan tegen? Ja, alles wat er in jou omgaat. Je gedachten, je gevoelens. En het is super bijzonder dat een meisje van 13 dus al een week zo daar de jungle in gaat. Mag daar gewoon een hutje verblijven. En daar dus eigenlijk al aan zichzelf werkt op die manier. Om de vrouwelijkheid te omarmen. En wat een respect, weet je wel. En wat een mooie kijk eigenlijk over hoe magisch de heiligheid van het leven eigenlijk is. Ja, vind ik heel bijzonder.
Nou ja, en dat is... Kijk... We hebben niet allemaal zijn we in de mogelijkheid om een maand naar Brazilië te gaan. Ja. Ik denk wel, en dat schrijf je ook op een gegeven moment, dat het vooral heel goed is om te realiseren dat je dus niet die afleiding moet zoeken in andere dingen. En gewoon die verbinding met jezelf, want dat is het eigenlijk.
Maar ja, goed, die afleiding zocht ik ook in hard feesten, hard werken, succesvol zijn. Want we verdoven onszelf gewoon heel graag.
Ja.
En nu nog... merk ik ook dat ik nog steeds mijn go-to verdoving is nog steeds achter mijn computerscherm zitten of hard
knallen, werken.
Alleen ik ben er nu wel meer bewust van waarom ik bepaalde dingen doe. En ik heb daar heel veel stukken achtergelaten van de oude Wigert.
Ja, nou ook, dat was voor mij heel erg... Kijk, jij zei het eerder een beetje zo lacherig, maar ik snap heel erg wat je bedoelt. Ik heb ook de term zelfliefde heel lang niet bijna durven uitspreken. Het is wel... super essentieel waar het om gaat. Ja. En door jouw boek leerde ik een beetje... ja, het donker en licht is eigenlijk hetzelfde. Dus als je heel veel zelfhaat hebt... ja, het is een beetje een gekke kronkel... maar dan heb je dus dan zit daar dus ook heel veel liefde in.
Ja.
Het is
maar net hoe dat je het voedt.
Ja.
Ja, en kijk, negatieve gedachtes, angst, roddelen, twijfel... al die dingen, die voeden eigenlijk alleen maar die zelfhaat. En dus als je daarmee bezig bent, als dat je gedachten zijn, als dat je conditionering is, ja, dan betekent ook dat die zelfliefde heel lastig is om dat aan te raken. Terwijl die er wel zit. Als jij je gedachten verandert naar respectvol zijn, begrip, compassie, en je probeert dat te trainen, ja, dan komt die zelfliefde dus wordt aangeraakt.
Ja, nou ja, dat trainen, dat is waar het om gaat. Hè? Je wordt wat je beoefent.
En dat vond ik heel mooi, want toen het ritueel begon, toen kreeg ik de regels te horen. Toen zei hij, moest ik eerst een plant over mijn hoofd heen wrijven en... toen zou dat beginnen. En toen zei hij, toen kwam ik terug. Toen zei hij, nou goed, je ritueel is nu begonnen. Vanaf nu mag je geen zout, geen suiker. Geen contact met anderen, geen seks. Niet praten. En negatief denken mag ook niet. Iedere keer als je negatief denkt, moet je het ombuigen naar het positieve. Toen dacht ik, dit is gewoon een NLP-cursus. Waar al die hipsters en allemaal mee rondlopen. Dit doen ze al 4000 jaar hier, weet je wel. En ja, ik vond dat heel erg mooi om... eigenlijk hoe simpel dat het dus eigenlijk al is. Van oudsher doet men dit al.
Ja, nou ja, de regel is simpel. De uitvoering is om te doen kan nog best wel lastig zijn.
Ja, ja.
Ik moet even denken aan een... er spelen een aantal personen en gebeurtenissen een glansrol in dit boek. Hmm. Waaronder, die wil ik er toch even uitpikken, Tom.
Ja.
Tom, ik denk dat we daar ons allemaal wat bij kunnen voorstellen. Dat je gewoon ergens... Nou ja, in een trip zit, in dit geval wel heel letterlijk. Maar al zou je gewoon ergens op vakantie zijn. Je hebt helemaal een beetje je eigen wereldje gecreëerd met nieuwe vrienden. Ja. En ineens komt daar, notabene, ook een Nederlander.
Bizar, ja. Ja, dat kan gewoon dus.
Ja.
Dat moest ook zo zijn. En er kwam inderdaad iemand anders die ook op zoek was eigenlijk naar antwoorden.
Ja.
En die daar kwam. En in eerste instantie had ik zoiets van... Pak man, ik zit hier aan de andere kant van de wereld. En er komt er in één keer iemand bij. En ik voelde een beetje alsof mijn recht om daar alleen te zijn...
Nee, dat begrijp ik zo goed.
Met inbreuk op gedaan. Maar uiteindelijk voel ik wel heel erg dat het zo moest zijn. Heb ik waanzinnig veel van hem mogen leren. Omdat we waren niet altijd samen, maar uiteindelijk wel een hele hoop. En hij spiegelde een heel zwaar stuk in mij. Waaronder dat van mijn broer. En... daar heb ik heel veel aan gehad. Daar ben ik hem heel dankbaar voor. Ja.
Maar het was vast ook moeilijk, hè? Zo kom ik erop, om die negatieve dingen te buigen.
Ja.
Je werd op een gegeven moment gewoon gek en logisch, want hij bleef maar lullen.
Ja, hij had helemaal zijn eigen ding waarmee hij kwam. En ik kwam daar heel erg voor rust. En voor. Ik mocht ook niet spreken over wat er met mijn visioenen gebeurde. Ik moest ook gewoon voornamelijk stil zijn. Ik mocht alleen maar met Isha het stamhoofd praten.
Ja.
En er werd wel, ik werd continu getest in mijn eigen regels en dingen. En die frustratie kan je wel in de boek lezen daarin. Maar uiteindelijk heb ik toch altijd het gevoel gehad dat het toch zo moest zijn.
Tuurlijk, ja.
En iedere keer dat die ayahuasca, die liet me dan ook dingen. Dan deed hij weer iets waardoor ik me geïrriteerd voelde of boos werd. En dan uiteindelijk denk ik, dan liet die ayahuasca me weer iets zien. En dan denk ik, ja, dit had ik dus niet kunnen leren of kunnen zien zonder hem.
Nee.
En Isha zei het heel mooi, het stamhoofd. Hij zei, Wigert, hij zegt, je bent hier gekomen omdat de Yushibu het wilde. De Yushibu is de creator van alles, van het water, van de aarde.
Ja, okay.
Hun god, als het ware. Hij zegt, en niemand komt naar de jungle, niemand komt naar het bos, als de Yushibu het niet wil. En dat vond ik een hele mooie gewaarwording. Dus Tom moest daar ook zijn.
Zeg. Maar heeft Tom, krijgt hij ook zo'n mooie box en een brief? En,
nee, want ik heb geen contact meer.
Nee, precies.
En ik denk dat ook van beide kanten uit. We hebben dat. Ik bedoel, ik heb
al hij gaat dit wel lezen.
Ik heb dus al 3 jaar geen contact. Weet ik niet.
Ja, natuurlijk.
Ja, goed, dat is dan zo. Maar goed, ja, dit is mijn. Kijk, nogmaals, het is mijn beleving hierin geweest. En hij had zijn beleving.
Maar het is ook...
Maar ik heb gewoon geen contact meer met hem gehad. En ik, dat hoeft ook niet. Ik denk dat we alle twee die behoefte niet hebben.
Nee, het is duidelijk. Ik vind het heel mooi hoe een aantal dingen echt wel terugkomen in jouw boek. En in datgene wat je doet. Dat zijn de mannen die hoog op zitten. Nou ja, de naam van Joe Rogan is al genoemd. Ja. Dat is dan met name met de podcast. Mm-hmm. Ik vind het heel leuk. En we hebben het er laatst over gehad. Dat ik ook echt dacht, oh ja, maar er komt ook een Wigert in het boek van Master Your Mindset.
Hmm.
Komt een Wigert voor, het boek van Michael Pilacic.
Ja.
Dat is op een of andere manier dus ook wel iemand geweest die jou... ik zeg ook, want dat is in mijn geval eigenlijk ook wel zo gegaan.
Michael Pilacic, ja. Toen ik op kantoor zat en echt diep in ellende zat met dikke schulden... en echt niet wist hoe ik het moest doen en alles kwijtraakte. Toen heb ik... was ik op zoek naar een mentor. Want ik ging in de persoonlijk leiderschap kijken. Oké, wat heb je nodig om succesvol te zijn? Toen pas kwam ik echt met die boeken in aanraking.
Ja, ja, okay.
En overal las je moet een coach hebben. En toen kwam ik op Dan Pena. Zo'n man die allemaal miljonairs maakt en zo. Maar die kost weer 10.000 euro of 20.000 euro voor een weekend of een week. Toen dacht ik, dat is te duur. En toen was ik wel die man zijn boek aan het lezen. En ik weet niet of ik het Facebook algoritme daarvoor moet bedenken. Of ik weet niet hoe dat ze erop zijn gekomen. Maar in één keer krijg ik 's middags... zie ik op Facebook een intermediair interview met Michael. En ik zit dat eventjes vlug te lezen, want ik ken Michael vroeger van TMF. En vervolgens zie ik daar in één keer de naam Dan Pena in de shit gezeten. Hij heeft me eruit geholpen en nu help ik andere mensen. En toen heb ik hem gewoon 's middags, heb ik gelijk een bericht gestuurd. 's middags hing hem aan de telefoon en een paar weken later zat ik op zijn allereerste of tweede soort van... ergens in een restaurant in Utrecht zaten we, legde hij zijn gedachten goed uit en... Ik weet nog wel, toen ik hem 's middags aan de telefoon had, toen vroeg hij, wat wil je? Ik zei, ik wil weg uit die shit, weg uit die schulden, de bedrijf moet beter, dit moet anders, meer klanten. En ik kon eigenlijk heel goed benoemen wat ik niet meer wilde. En toen vroeg hij, maar wat zou je nou eigenlijk wel willen? En ik kon er gewoon geen antwoord op geven. En die paar vragen en echt die dag met hem heeft echt mijn ogen geopend en heeft mijn leven veranderd, want... Een paar maanden later ben ik dan wel heel stug als ik iets geloof dat iemand zegt van dit klopt en dan ga ik dat gewoon doen. Ja, dan komt dat strevertje er ook goed van te pakken.
Ja, ja, ja.
Een paar maanden later had ik wel de toko gewoon weer goed en goed en helder. En daar is een hele mooie relatie met Michael uit.
Ik vind het gewoon sowieso leuk dat... Nou ja, het is toch een klassieker Master Your Mindset. Ja, daar staat gewoon deze anekdote staat daar gewoon in.
Ja. Ja.
Dat is gewoon de Wichert die wij dan ook kennen.
Zeker, ja.
En ik moet ook eerlijk zeggen... Ik, in hoeverre je dat een leer kan noemen, wel een beetje. Dat hoor ik, of dat lees ik er ook echt wel in terug.
Hmm.
Met het... Nou, dat zeg je net al een beetje, met het zelf je eigen leven schrijven, zeg maar. En begin aan je nieuwe hoofdstuk. Je bent zelf in de hand.
Ja, ja. Ik denk dat er heel veel... het is een mooie mix van hele universele wijsheid. Dus ook universele wetten. En, want er zijn gewoon universele wetten.
Ja.
Hoe shit werkt.
Ja, gewoon natuurwetten bedoel je echt. Ja.
En zeker, er zijn hele mooie uitspraken van Michael... die ik daar ook in benoem. Van, ja, alles begint met een gedachte. En dat moest ik dan aan denken. En dan bevestigde die plant in de jungle dat. Ja, en dan gingen we daar verder op door. Ik heb op een gegeven moment ook een heel mooi hoofdstuk over zuiver spreken geschreven. Waarin ik continu moest terugdenken aan een boek van een monnik. Die heeft een hele moeilijke naam. Die Chinchat.
Ja, die Nichinachin.
Dat is zo
over
waardevol.
De taal van de liefde.
Dit ging over compassievol spreken en luisteren. Ja. En dat is me zo ontzettend goed bijgebleven. Het was zo zuiver geschreven ook. En ik moest eraan denken en... Terwijl ik dat deed, legde die plant dat ook gewoon uit. En eigenlijk gewoon als een soort van bevestiging van... ja, dat is wel hoe dat het werkt.
Ja.
En ja, dus dat is wel...
Maar vind jij het nog soms moeilijk om die dingen te rijmen? Als het gaat om... Nou ja, neem bijvoorbeeld Michael. Die is natuurlijk toch ook... Think and grow rich. Succes.
Ja.
Alles kan als je maar wil.
Ja.
En dat... Nou ja, dat gaat ook heel vaak wel. Dus ook inderdaad op het zakelijke vlak. Dat zou kunnen knellen met de shamanistische wereld in Brazilië.
Ja, weet je wat het is? Ik ben daar heel makkelijk in. If you can't sustain yourself, you can't sustain the message. Dat is een hele mooie uitspraak die ik ooit van mijn Amerikaanse mentor Brandon Burchard mocht leren. Ik heb hier de missie om dit boek uit te dragen en ik wil dat wereldwijd gaan doen. Ik zie nu, deze box kost geld. He, om mensen die ervaring te geven, om op het podium te staan, om dikke video's te maken, om mensen mee te nemen. En gelukkig hou ik van die marketing. Ik vind het mooi om dingen mooi te maken. En dat is wel de manier hoe dat ik mensen bereik.
Yeah.
En de mensen die hiervan zeggen, want soms heb ik ook wel eens, ik heb wel eens lezingen gegeven over ayahuasca, waar ik wat vertelde samen met een wetenschapper. En daar vroeg ik dan €25 voor. En dan kreeg ik mailtjes van mensen. Ja, je bent misbruik aan het maken van de Indianen. Nee, dat ben ik niet. Ik ben me aan het inzetten voor de Indianen. Want ja. Ik zet daar met het geld wat we onder andere ophalen. Onder andere niet alleen ik, maar samen met anderen. Solarprojecten op voor €30.000 zonnepanelen. Zodat ze niet overgeleverd zijn aan de overheid. Die gewoon elektriciteit aan wil leggen. Vervolgens rekeningen gaat sturen. Die kunnen ze niet betalen, want ze hebben geen baan of ze hebben geen geld.
Ja, ja.
En dan wordt een land afgepakt. Ja. Dat zijn de spelletjes die gespeeld worden. En voor mij... ik heb ook echt gewoon...
Heb je het altijd zo gezien? Of heb je er ook wel eens mee in de knel gezeten?
Ja, ik heb dat altijd zo gezien. Ja, ja, omdat ik dit... ik durf gewoon te zeggen... dat geld is een kwaad wat in dit wereld schiet. Maar er gebeuren ook hele mooie dingen met geld. Als je geld met de juiste intentie inzet... kunnen er hele mooie dingen gebeuren. En ik weet dat er een hele hoop mensen... deze inheemse bevolking helpen met een goed hart. Die helpen ze dan met van die ceremonies... en rondreizen en armbandjes verkopen. Maar mijn missie is gewoon om land te kopen voor deze mensen. Wat nu landbouw is, omdat... op te kopen en gewoon terug te schenken aan de Indianen. Wordt gewoon van hun. Ik hou het ook niet zelf. Dat is wat ik echt als doel heb.
Als missie voor het leven echt.
Nou ja, mijn missie is om de mens weer te leren... wat het is om puur mens te zijn. Ja, dat is wat ik daar top met kreeg.
Ja.
Maar ik wil me wel inzetten. En ik heb dus onlangs een solarproject omgezet. Ik heb meegeroepen met een waterproject. Want er sterven nu kindjes door vervuild water in de Amazone. Nou, die hebben nu een nieuwe waterput. Maar iedere keer als ik dan na een lezing... zei van jongens, is er een donatie voor die waterput? Dan voelt dat een beetje hetzelfde als dat iemand bij mij komt voor die waterput in Syrië. Ik heb daar niet zoveel gevoel mee, weet je wel. Dus ik begrijp dat wel. En dan doen ze het eigenlijk voor mij, omdat ze mij aardig vinden. En op een gegeven moment had ik heel helder in een ayahuasca-ceremonie. Van ja, Wichert, je moet eigenlijk iets doen wat iedereen raakt. En als ik straks ergens heb gesproken en ik zeg tegen een bedrijf van... hey, luister, ik heb de Tribe Leader Foundation. Daarmee kopen we land in de Amazone, zodat het bewaard blijft voor onze kinderen... We redden de wereld ermee, de longen van de aarde. We geven het terug aan de mensen die het ook nog eens een keertje het beste kunnen onderhouden. En die het zelf niet kunnen doen, maar die willen het maar al te graag hebben. Ja, dat is gewoon een fantastisch verhaal. Ja, dan ga ik mensen meekrijgen.
Ja, dat denk ik ook
en
zeker.
Het belang van die Amazone, dat zit nog veel dieper voor mij. Want 50% van de medicijnen in onze apotheken komt uit die Amazone. 75% van de kankermedicijnen komt uit de Amazone. Minder dan 1% van alle planten in Amazone, en het zijn er heel veel, is onderzocht. Iedere hectare heeft zijn eigen ecosysteem met planten, dieren en kruiden en, ja, en alles wat er leeft. En terwijl wij hier nu zitten te kletsen, zijn er een paar voetbalvelden, ja, zijn gekapt.
Terwijl daar...
Het zit allemaal daar. Ja. En alle, en lieve mensen, denk aan je vrienden die nu misschien Alzheimer hebben. Die, ja, die kanker hebben, die weet ik veel wat hebben, depressies hebben. Depressies en burn-outs komen niet voor in die Amazone. Migraine, noemen ze, dat is ook een westerse ziekte, noemen ze dit. Ja. En dan zeggen ze tegen mij, ja, Wirrit, je zit daar gewoon een beetje drugs te gebruiken. En die Indianen die kijken naar ons en die denken, jullie hebben hier 1 miljoen mensen die depressief zijn, burn-outs hebben en klachten hebben.
En allemaal pillen gebruiken.
Die depressief aan zitten.
Precies.
En die zeggen, jullie zijn hartstikke ziek.
Ja.
En ja, weet je, dat is zo'n... Als je zo ernaar kan kijken, en je ziet dan die puurheid daar. En dan krijg ik wel zo, ja, maar die mensen hoeven niet te werken, hebben geen hypotheek. Nee, ik heb daar iemand gesproken, zijn oma is opgegeten door een jaguar. Dat gebeurt hier niet. En het leven is daar fucking hard. Je moet daar gewoon iedere dag jagen, wat niet altijd succesvol is. Je moet je eten planten. Je moet daar gewoon meerdere kinderen hebben om te kunnen overleven. Dat is gewoon een noodzaak.
Ja,
ja, weet je.
Nee, duidelijk. Jij zegt dat net gewoon even heel snel, omdat het voor jou inmiddels een gegeven is.
Mm.
Want deze reis heb je een paar jaar geleden gemaakt.
Ja.
Het is jouw missie om mensen te laten zien om weer een puur mens te zijn.
Ja.
Dat is een waanzinnig mooie missie. Dat is wat je daar tot je krijgt.
Ja.
Is het ook zo dat, want ja, zo lees het een beetje alsof, ja, stonden de hoofdstukken zeg maar al vast. Dan was het elke dag een nieuwe dag. Met zo van, nou, oké, okay, ik neem vandaag weer even een slokje van het plantenmedicijn en dan krijg ik het antwoord op die vraag. Hoe?
Nou, ik zat daar dus in die heilige ruimte, zat ik 40 dagen. Of dat ritueel duurde 40 dagen. En ik ben toen naar die heilige ruimte gebracht. En daar wist ik dat de plantmedicijn had gezegd, dit is je missie. En je gaat een boek schrijven met je inzichten en wijsheden. En die ga je brengen naar de wereld. En dat start zodra je in die heilige ruimte bent. En dus toen was ik daar en toen wist ik niks. Toen dronk ik gewoon ayahuasca. En toen kreeg ik het eerste hoofdstuk tot me.
Ja, ja.
Dat ging over een strijder van zelf, liefde en zelfhaat.
Ja.
En dan soms, dan in één keer, dan vroeg ik na zo'n sessie als van oké, maar wat komt er dan morgen? En dan soms kreeg ik 1 ding of 2 dingen of 3 dingen. Dus zo ging dat iedere keer met 2 of 3 hoofdstukken naar voren. En ik had iedere keer zoiets van ja, maar ik weet niet hoeveel hoofdstukken dat er zijn. Ik zit hier maar in eerste instantie 30 dagen. Want je zal lezen in het boek waarom het uiteindelijk 40 is geworden. Dus ik had best wel haast en stress met mezelf ook daar. Van ja, maar ik moet hier wel wat doen.
Ja.
En dus ik heb daar ook behoorlijk het gas erop gezet om iedere dag ayahuasca te drinken. Ik heb gewoon in 40 dagen tijd heb ik meer dan 30 keer ayahuasca gedronken.
Maar is het dan zo, is het daarmee allemaal gewoon wel één soort trip geworden? Want dan zijn er toch weinig momenten dat je echt nuchter meer bent.
Ja, het is grappig dat je dat zegt. Want ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment, wat de Honey Queen doen, als ze ayahuasca hebben gedronken, is de traditie is dat ze de volgende dag gaan jagen. Of direct daarna. Je drinkt ayahuasca, ceremonie voorbij, je gaat jagen. Waarom? Ja, zij zeggen dan zie je de energie van de dieren, die zie je nog overal. Je ziet waar ze heen gaan voordat ze ergens heen gaan. Alsof je een soort van kan tijdreizen.
Mm-hmm.
Plus je ziet waar ze geweest zijn of hoe wat. En dan ga je een succesvolle jacht doen. En ik merkte op een gegeven moment dat ik ook een paar keer mee ging jagen. En dat mijn alertheid, die was anders. Want ik had al een paar dagen dus gewoon die ayahuasca in mijn systeem.
Ja.
Ja, je merkt gewoon een soort van hyperalertheid. Een soort van, ja, net Asterix en Obelix, een soort superdrankje.
Ja.
En het doet zeker wat met je als je dat zo vaak doet. En het heeft bij mij ook echt wel beschrijft dat uiteindelijk toen ik terugkwam in Amsterdam, daar kon ik niet meer aarden. Want het was echt alsof ik als een baby, als een pasgeboren baby, met zulke zintuigen weer terugkwam. En de zintuigen die uitstaan omdat je koffie drinkt of dat je slecht eet of wat dan ook, je wordt gewoon minder gevoelig.
Ja.
En die gevoeligheid, ja, dat is wat we als kind natuurlijk hebben. Die kan alleen maar voelen. Dat heb ik wel. Dat zijn allemaal van die laagjes van die ui die afgepeld worden. Dat is heel bijzonder.
Ja. En ik kan me ook voorstellen dat, even los van het sensitieve, wat ook heel logisch is, dat het ook wel met eten en zo. Want je hebt dus ook een maand lang geen suiker en zout en zelfs geen normaal water.
Nee.
Ja, dat is, dat moet toch ook wel.
Ja, dat suiker en zout, dat zorgt ervoor dus dat je heel erg gevoelig wordt. En dat is ook natuurlijk de go-to ding. Als je je niet goed voelt, moet je even wat zout pakken.
Exact. Want,
nou, als je dan met 40 graden daar zit en je mag alleen maar aardappelsoep drinken. En ik vond het wel heel moeilijk in het begin. Maar op een gegeven moment wen je er ook aan, maar kreeg alleen maar aardappel. Wat is dat is wat ze daar eten. En een soort banaan, wat echt ook een soort aardappel was, want er zat geen suiker in. En wat maismeel en af en toe wat variaties erop. Maar dat was ook weer met een reden dat je lichaam dan weer reinigt.
Ja.
En ik heb daar op een gegeven moment echt... ik heb mezelf echt helemaal...
Ondergekot.
Ondergekot, leeggescheten, alles. Ja. En dat is de reiniging van het lichaam.
Ja.
En dat is zo mooi, want het komt daar direct uit de grond. Ze bakken het voor je en of ze koken het voor je en je eet het. En wauw man, de versheid en de... Ja, dat is gewoon zoals het hoort eigenlijk. En hoe... Ja. Ik zal niet zeggen dat ik heel erg energiek terugkwam. Want ik was broodmager. Ik kan je foto's laten zien. Man, ik zag eruit als een lijk.
Ja.
Mijn vriendin herkende me niet terug op school.
Oh, wow.
Dus ik kwam terug en ik had een broek meegenomen. Zo'n junglebroek. Ik had geen riem meegenomen. En op een gegeven moment merkte ik al gedurende dat ik daar liep... dat ik aan het afvallen was. En op het einde van het ritueel had ik het touwtje van mijn waslijn. Echt zo'n rafelig touwtje. Had ik... Om mijn broek, zegt heel zielig en schraal, kom ik zo het vliegtuig uit.
Nou ja, het is ook niet voor niks dat het boek pas toch jaren na dato hier voor mij ligt. Omdat het ook niet iets was, dat heeft ook wel even tijd nodig gehad om, nou ja, om het te integreren, zoals ze dat altijd noemen, toch? Ja.
Eerste jaar kon ik er niet aan schrijven. Ik ben toen 2 weken teruggekomen. Toen mocht ik bij RTL Late Night zitten. Omdat ik bij Humberto mocht ik aanschuiven.
Ja.
En heb ik dat gedaan. Dat is een hele mooie les geweest. Ik ben dankbaar dat ik het heb mogen doen. Maar het was ook gelijk een hele goede les. Want ik zat toen helemaal in die jungle vibe. En ik had die relatie met die plant gehad. Nou, de plantmedicijn community vond het helemaal fantastisch. Dat ik hier iemand in pak daar zat. Maar Henk en Ingrid, die gewoon lekker RTL Late Night zaten te kijken. Die dachten, koekoek, weet je. En dat was een hele goede les van, oké, als je dus de boodschap straks wil verkondigen. Dan moet je dat op een andere manier doen. En daarvoor ben ik ook heb ik een cursus gedaan bij de schrijversvakschool. Je moet dan een boek gaan leren schrijven. Ja. Toen heb ik gewoon gekeken, wat heeft Michael gedaan om dat te doen? Ja, die heeft een cursus gevolgd. Nou, dan ga ik dat ook doen. En toen ben ik er echt wel achter gekomen van, wow, hier is nog een hoop in te leren. Nou, toen heb ik het 3 keer herschreven met een editor, Bonnie, die super broodnuchter naar die spirituele shit kon kijken. En dit is wel echt een zegen dat het nu zo dit is geworden.
Het is absoluut een levenswerk. In ieder geval vertelt het heel erg over je leven en inspireert het gewoon, kan ik zeggen.
Welke les heb jij er het meeste uitgetrokken voor jezelf?
Het zijn er verschillende, hoor. Ik heb zelfs echt een documentje gemaakt. Even los van wat ik hier voor me heb liggen. Maar dat is gewoon meer voor mezelf. Maar ik zal het er nu bij pakken. Een hoop dingen. Boos zijn op de wereld. Jij omschrijft dat, of misschien is dat juist van heel iemand van de stam. Boos zijn op de wereld is alsof je met zwarte as gooit. Ja. Je raakt niemand, de wereld om je heen wordt duister. En als uiteindelijk de as wolkt om je heen wegtrekt, ben jij de enige die onder de as zit.
Dat zei de plant tegen mij.
Ja. Ik weet niet waarom ik deze nu even uitleg, want ik moet zeggen, het is een best groot documentje. Maar ik meen serieus, omdat ik er heel veel uit heb gehaald. En zeker als het gaat om zelfliefde, dat het weer in de buurt ligt van zelfhaat. En, dat is, vond ik ook echt een... Dat ik dacht, wrijf het er nog even in. Namelijk dat relaties...
Ah ja.
Dat, hoe schrijf je dat ook weer?
De
universiteit van het leven.
Ja, die zin...
Liefde en relaties, ja.
Die zin die maakt het. Die beschrijft de magie ervan en de moeilijkheid ervan.
Exact.
Ja. Ja.
En hoe je dus jezelf altijd tegenkomt. Het heeft me ook wel ontzettend gestimuleerd, hoor. Ik ben wel eens eerlijk geweest over mijn moeder, die na het overlijden van mijn vader en mijn zus heel erg nog steeds eigenlijk. Nou ja, ik zou willen zeggen, van school af is gegaan. Hè? Dus weinig contacten met mensen heeft. En ik snap dat heel erg, maar juist door jouw boek en door het zo te omschrijven, denk je ook van, ja, maar je moet ook dus dat blijven trainen. Je moet dat gewoon aangaan, want
Het allermakkelijkste is om je hart dicht te maken. En dat is wat.
Nou, ook dat is niet makkelijk, laat ik dat even
veropstellen. Nee, maar het is wel een beschermingsmechanisme.
Absoluut, het is precies.
En wij worden in onze opvoeding, intuïtieve opvoeding, emotionele opvoeding. Hoe werkt zo'n systeem? Hoe werkt ons menselijk systeem? Wat kun je met je mind doen? Het begint nu allemaal wat meer te komen. Maar dit worden hier gewoon niet in opgevoed.
Nee.
En als jij... je neemt gewoon zoveel patronen van je ouders over. En van je omgeving. En voor je het weet ben je 35. En loop je ermee rond. En word je er ziek van.
Maar wat ik me heel erg afvraag, hoe jij daar nu een soort workaround in hebt gevonden, is dat ik herken wel erg dat je... die strijder, zeg maar. Iets negatiever gezegd een streber. Maar gewoon wel, dat geeft een ontzettende drive. Dus ja, hoe heb je bij jezelf door, terwijl je ermee bezig bent, mm-hmm, wanneer je dus, ja, ik zal maar zeggen, niet uit liefde handelt, maar wel meer uit lust en ego en.
Ja, ja, er is een hele grote. Een groot verschil tussen iets mogen ontvangen, wat er gewoon is, of het ordinair gaan nemen.
Mm-hmm.
Daar schrijf ik ook nog een stuk over. En kijk, als Wigert helemaal op dreef is, dan komen er wel eens oogkleppen op door de kansen die hij ziet, door de dingen die hij kan doen. En dat is gewoon de ego-zijde die iedereen heeft.
Ja.
Ik ben niet lichtgevend uit het bos gekomen.
Nee, zeker nog, nogmaals, dat kan ook een drive geven. Dus hè, dat, ja, is wat Jan Geurts ook mooi zegt. Het ego, ja, je hoeft er geen afstand van te nemen. Ja.
En ik denk dat het mooi is om daar een hele mooie balans voor te vinden. En je weet diep van binnen heel goed wat je morele kompas is. Alleen sommige mensen die zijn, die willen daar echt niet naar kijken. Of die kunnen dat niet. Maar ik weet heel goed wanneer ik iets doe. Ik ben nu ook bezig met de boeklancering.
Mm-hmm.
Ja, er zijn bij mij ook ideeën door mijn hoofd heen gespookt. Of ik, dat zou wel handig zijn. Als die even dit of dat kan doen. Maar dan ben ik hem wel echt aan het gebruiken.
Ja,
weet je wel?
Ja, ja.
En ik denk dat het heel erg belangrijk is om dingen vanuit zuivere intenties, ja, te doen. En toch gebeurt het mij ook nog wel eens dat ik dingen doe. Omdat Wigert weer eventjes haantje ervoor zit. Ja. Wat dan ook. En ja, dan is het toch de kunst om daar af en toe op te reflecteren. Ik heb gelukkig een vriendin, Marieke, die daar heel goed in is.
Nou, die is voor de mensen, voor de duidelijkheid, zij is van de bewustzijnsschool. En zij is daar, denk ik, extreem goed in. Ja. Als in dat zij gewoon daar, ja, alles aanvoelt, heb ik de indruk.
Ja, en ook gewoon, Marieke heeft echt een puurheid en een zuiverheid. Die vind ik heel bewonderingswaardig en heel inspirerend. En ook heel aantrekkelijk. En af en toe dan voel ik me een beetje een soort van hond die dan terug wordt getrokken van nee, niet daarheen, weet je wel.
Ja,
en dat doet ze wel heel erg goed.
Ja.
En op een liefdevolle manier, want uiteindelijk, het is gewoon, ergens is het ook weer gewoon Wigert die gezien wil worden en denkt dat hij misschien niet goed genoeg is en daarom, nee, die dingen doet. Terwijl het is gewoon goed genoeg en het kan ook op de goede manier.
Ja.
En
maar is zij iemand die hier heel erg in meegaat als het gaat om het gebruiken van een plantenmedicijn?
Nee, want zij heeft haar eigen manier.
Ja.
En zij is heel erg van, je hebt niet per se iets van buitenaf nodig.
Nou, dat vind ik dat precies. Nou ja, ik ben blij dat zij dat benoemt. En ik heb het ook wel eerder met Jan Geurts hierover gehad. Die ook niet vies is van een experimentje.
Ja.
Maar op een gegeven moment ook zegt van, ja, het moet niet zo zijn dat ook weer een patroon gaat worden. En dat je, ja, weer om de zoveel tijd, hè, wat, nou ja, jij toch ook wel om je heen ziet. En misschien jezelf schuldig aan hebt gemaakt.
Ja, heb ik mezelf schuldig aan gemaakt. In mijn tijd, ja, van mijn burn-out had ik zeker een emotionele afhankelijkheid ervan. Ik wilde me goed voelen en dan ging ik het weer doen.
Ja,
een week later zat ik er weer.
Ja.
En toen heb ik op een gegeven moment echt een hele donkere avond daar gehad. En toen zei het medicijn van, je bent het nu gewoon aan het misbruiken. In plaats van gebruiken. Je krijgt vanavond helemaal niks. Je mag alleen maar rusten. En toen was het gewoon donker. Geen stem, geen inzichten, geen visioenen. Ik moest daar gewoon de tent uitzitten.
Bam.
En toen ben ik inderdaad er teruggegaan. Toen dacht ik, toen heb ik het heel lang niet gedaan. Tot die ene keer dat ik dus de roeping kreeg om naar de jungle te gaan. Dus ik werd eigenlijk gewoon gestraft door het medicijn.
Ja, wow.
Maar ik zie heel erg goed dat een hele hoop mensen dit gebruiken. Continu met hetzelfde probleem. En ik heb wel voor mezelf, durf ik wel helder te zeggen voor mezelf, dat ik doe dit dan met bepaalde intenties. Soms ga ik trainen voor een beslissing over mijn bedrijf. Doe het soms heel pragmatisch. Of voor mijn boek. Hè? Dan bijvoorbeeld de subtitel van mijn boek, de achterkant van mijn boek, de voorkant. Dat is allemaal bedacht in ayahuasca.
Ja, ja,
dat is gewoon,
ja,
mijn tool. Om, ja, haar. Kijk, en ik denk dat Marieke is gewoon is iemand die heeft een bijna doodervaring gehad. Heeft heel veel spirituele ontwikkeling doorgemaakt. Is daar zelf heel, als er iemand gedisciplineerd mee bezig is, dan is zij dat. Daar kan ik heel veel van leren. En mag er ook heel veel van leren. En daardoor heeft ze wel voor zichzelf een manier gevonden om zichzelf terug te vinden. Op het moment als ze, ja, er even uitschiet.
Ja.
En dat is heel mooi. Maar ik ben wel heel erg. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ik vind het heel, ja, leuk om in die realm van ayahuasca of psychedelica te zitten. Ik opereer daar heel goed in. Ja, ik ga ook gewoon ik ben nu ook dat shamanenpad aan het opnemen.
Ja,
ik ben gewoon een trots leerling van Isha. En ik weet nog wel dat ik dan wel eens daar dronk. En dan liep ik helemaal in die staat rond in dat bos. En dan in één keer. Dan kwam Isha om de hoek met die beschilderde tekeningen en een tooi op zijn hoofd. En dan keek hij even zo naar me. En dan keek hij even of ik oké was. En dan had alle twee zo'n understanding van, ja, het gaat goed, weet je wel. En ja, hij zit dan, ja, precies waar je ergens zit. En dan, ja, vind dat, ik kan er heel erg van genieten. Dat doe ik het allerliefst.
Ja, maar dat is dan een beetje wat Marieke dus ook zegt. Of als je er gewoon heel veel kritisch naar kijkt. Ik heb bijvoorbeeld zelf, maar het ging veel meer over het blow hoor. Mm. Maar heel erg tegen mezelf moeten zeggen. Je hoeft niks aan jezelf toe te voegen om meer jezelf te zijn.
Ja, ja dat. Ik denk dat ayahuasca je daar ook aan herinnert. He, want het laat ons herinneren wie we zijn.
Ja.
En er zijn heel veel manieren om dat te vinden. Een week yoga, een retreat.
Nee, precies.
En, alleen, ja, weet je, het is ook gewoon niet voor iedereen. En er zijn heel veel mensen tegen mij die zeggen van, ben je daar nou niet ooit nog een keertje klaar mee? En denk, ja, voor mij, nee, ik vind het heel mooi. Ik ontwikkel mezelf nog steeds. Ik doe er niemand pijn mee. Ik word er zelf beter van. Ik bewaak mezelf dat ik het niet ga misbruiken. En voor mij is dit echt. Het gidst me op mijn pad. En mijn pad is dit pad. Ja.
En in het boek zijn dat dan. Dat sluit altijd zeg maar het hoofdstuk af met een paar punten.
Ja.
Is dat dan ongeveer het ruwe wat je daar nog wist op te schrijven? Of heb je daar wel echt in je tentje, in je hut, meer opgeschreven?
Ik heb soms tijdens mijn ayahuasca-ceremonies. Ik heb daar eigenlijk wel een heel boek voor geschreven.
Ja, ja, okay.
En flink zitten pennen en doen.
Dus wat zijn dan een beetje die einde van de hoofdstukken dingen? Ja, ik vind ze heel krachtig, want het geeft een soort resume.
Ja, dat was eigenlijk meer het idee.
Okay.
Er zit een. Ik heb er ook bijvoorbeeld heel erg over nagedacht van oké, ik kan nu een verhaal schrijven. En er stonden heel veel ook losse zinnen in de teksten die ik had geschreven. En op een gegeven moment heb ik wel gewoon gekeken van oké. Dan kom je toch een beetje op het persoonlijk leiderschapstuk. Hoe breng je een boodschap over?
Ja.
Nou, dat doe je door het uit te leggen, voorbeelden aan te halen. Dat doe ik in de verhaallijn. En dan vervolgens als laatste wil je nog een keertje wat meegeven.
Ja, precies.
Dus dat heb ik wel zo gedaan. En in de 3 jaar dat ik er natuurlijk over heb lopen schrijven, ik kwam er ook heel vaak achter dat mijn gedachten die ik daar heb opgeschreven, ik begreep wat ik daarmee begreep. Maar mijn editor zei dan, yo, wat is dit voor zweverige ding? Ja, wat heb je hiermee gedaan? Dus dat is voor mij het proces geweest om dat uit te schrijven.
Ja. Wat was het moeilijkste om te omschrijven? Welk hoofdstuk of onderwerp?
De visioenen. Natuurlijk een hele hoop meegemaakt. En soms was er geen visioen. Maar als je dat dan over wil brengen. Want anders ben je alleen maar van die lessen. Alsof iemand die lessen tegen je vertelt. En verder niks erbij. Ik heb wel echt moeten leren om. Laat die mensen in de jungle zitten.
Mm-hmm.
En dat het ook spannend is en zo.
Dat is zeker. Nou, ik ga toch. Want dat vind ik je namelijk. Ik kan me voorstellen dat het moeilijk was. Maar dat vind ik juist heel erg mooi gelukt. Kijk, ik heb één ervaring met ayahuasca. Een hele mooie. En met name, en dat komt de hele tijd terug ook al in dit gesprek, maar ook zeker in het boek. Mm. Het antwoord op de vraag is vooral dat alles één is.
Ja.
Maar er zit toch ook iets in met kleuren en vormen. En jij schrijft op een gegeven moment: om ons heen vormt zich een wolk van elektrostatische lading, knetterend en zoemend, alsof er duizenden gekleurde draadjes kortsluiting hebben met elkaar. Ontelbare geometrische patronen bewegen over de geverfde gezichten, waardoor de details van hun gelaat volledig verdwijnen. Dat gaat dan over een aantal stamleden.
Mm-hmm.
En dat is, ik had gelijk een beeld, maar ik kan niet inschatten of dat alleen is voor zij die uit plantenmedicijn zijn.
Ik denk wel dat het een. En dat was op een gegeven moment ook mijn ding, hè, van het boek is niet geschreven voor iedereen, want het zal niet iedereen aanspreken. Als je ooit ayahuasca hebt gedaan, is dit een feest van erkenning voor.
Ja, maar het hoeft zeker niet, er even bij, alleen.
Nee, zeker niet.
Nee.
En als je nog nooit ayahuasca hebt gedaan, dan lees je dit boek. Dan hoop ik dat dit een soort van theoriecursus is. En dan mag je een soort theorie zeggen.
Ja.
Mijn belevingen. En dan hoop ik dat dat inspireert. Misschien ga je er wel op in, of misschien zeg je dan van nou, ik helemaal niet. Maar het gaat me vooral over de lessen. Het gaat niet over ayahuasca, het gaat over de lessen.
Ja, nou, daar gaat het. Nee, precies, daar gaat het zeker over. En dus vooral, ik zie hem hier toevallig in de aantekeningen erbij staan, nu toch in mijn eigen documentje. We zijn bang voor confrontaties, om te worden afgestoten, uitgelachen of buitengesloten. Op het moment dat we besluiten om die emoties binnen te houden, worden ze giftig.
Ja.
Dat is.
Ja, dat is een heel gevaarlijk iets in onze maatschappijen, waar we eigenlijk worden geleerd om niet van onszelf te houden. Ja, want je slaat een magazine open en je ziet daar witte tanden, grote borsten. Het moet allemaal maar zo zijn. En dat is al een gif wat je natuurlijk binnenkrijgt. Ja. En dan heb je natuurlijk nog.
Even voordat je doorgaat met de rest. Maar hoe doe jij dat in je rol als vader zijnde? Want daar is bijna niet. Ja, dat is de wereld.
Nou, we hebben bijvoorbeeld geen televisie thuis.
Nee, oké.
Op woensdag, als ze terugkomt van de gastouder, dan mag ze eventjes Woezel en Pip kijken of Nijntje.
Ja, ja, ja.
Die leeftijd zitten we nu en lekker op YouTube. Maar dan irriteer ik me ook al dat er reclames opkomen. En
jij zegt het even zo, die gastouder, dat is gewoon voor jullie eigen rust?
Nee, eigenlijk omdat Lea op een gegeven moment volledig aanging op andere kinderen. Dus ze was gewoon op zoek naar sociaal contact. Nee, wonen in de natuur, daar is geen kind te bekennen.
Nee, okay.
Dus dat is de reden geweest om dat te doen. We zitten met 5 kinderen, echt een beetje een kleine tribe daar. Dat voelt heel goed. En
Maar sorry, je was eigenlijk een mooie optelling aan maken van...
Over die depressie en het vasthouden. Dat is natuurlijk wat wij doen. Hè. Wij houden die angst vast. We zijn ook het enige zoogdier die dat doet. Er zijn hele mooie boeken over geschreven. Onder andere door Peter Levine. Over hoe bijvoorbeeld een hert schrikt van autolampen. Vervolgens naar buiten de weg afloopt. En dat van zich afschudt.
Gaat er even te shaken, klaar.
Ja, en wat doet een kindje als die bang is? Wat gebeurt er dan?
Een kindje bang... Ja, ik denk huilen.
Ja, wat doet hij met zijn lichaam?
Weet ik eigenlijk niet.
Bibberen?
Zo. Ja.
Ja. Ja, bibberen is een hele natuurlijke manier om overtollige energie van je af te gooien. Ja. En wat wordt er op een gegeven moment gezegd? Joh, niet bang zijn, je moet niet bibberen, dit en dat. En wij ontleren dat onszelf. Er zijn heel veel onderzoeken over dat we zijn eigenlijk het enige zoogdier die dat zo vasthouden. Feitelijk, als er iets ergs zou moeten gebeuren, zou dat maar 90 seconden in je lichaam moeten blijven zitten. En als je het langer vasthoudt, dan ben je er een verhaal van aan het maken.
Ja.
Ik geloof dat Alberto Vidoldo, een Amerikaanse avonturier... die met Peruaanse shamanen die heeft een mooie boek over geschreven.
Ja. Ja, ja, ja.
En dan zit het dus vast in ons systeem. En die emoties, dat verdriet, rouw, pijn, dat blijft dus ergens... dat gaat zich ergens nestelen. En ayahuasca zorgt er dus voor dat dat onder andere eruit kan komen.
Je dat ziet.
En, of het zijn natuurlijk ook hele niet alleen maar ayahuasca, jongens. Het is van alles.
Nee, dat kan ook ademen, mediteren, precies.
Mediteren, bewegen, lichaamstherapie. Noem maar op.
Jij noemt net snel even 2 schrijvers. Ik denk, oh ja, dat moet ik niet vergeten. Het is ook altijd het moment dat ik denk, oh, ik ga even plassen. Niet omdat ik ongeïnteresseerd ben, maar omdat ik gewoon thee zit te drinken.
Ja. Ja.
De 3 boeken. Ik heb jou gevraagd.
Ja.
Om na te denken over 3 boeken die op jouw reis, waar je nog steeds mee bezig bent, van belang zijn.
Ja, het eerste boek, eventjes een, niet echt een volgorde. Nee. Het eerste boek is dan een handboek voor de man. En dat is The Way of the Superior Man door David Deida. Wat mij ontzettend veel inzicht heeft gegeven over de man-vrouw dynamiek die je in een relatie hebt. Welke rol moet een man eigenlijk hebben? En toen ik 2 relaties verder was, wat niet goed was gegaan, toen heb ik daar heel veel behoefte aan gehad om dat beter te begrijpen. En dat gaf me heel erg veel inzicht over de dynamiek die ik in relaties had. En waar ik gruwelijk in had gefaald. Dat was bijvoorbeeld als ik ruzie had omdat het huis niet opgeruimd was, dat het dus eigenlijk niet over dat gaat, maar het gaat over heel iets anders. En dat een vrouw niet verbeterd wil worden op het moment als ze gewoon even de ei kwijt wil.
Ja.
Dat een man weer met oplossingen komt. En dat zijn hele praktische dingen.
Nou, het is echt aan de ene kant een praktisch boek, maar ook, ook wel echt een spiritueel boek. Ik heb het van jou gekregen.
Ja.
Waanzinnig was dat. Ik was de gast in jullie podcast Eindbazen. En daar kwamen wat problemen mijnerzijds. En we hadden het over tantra. En jij had dat boek toevallig bij je.
Ja.
Moest
zo zijn. Even,
ja, echt een zeer inspirerend boek. Juist omdat het gewoon zoveel helderheid geeft over het leven tussen mannen en vrouwen. En dus ook, want nu lijkt het heel erg als zwart en wit. Maar ook de vrouwelijke energie die mannen hebben en de mannelijke energie die vrouwen hebben.
Ja, zeker.
Echt top, hoor.
Ja, dus dat heeft me heel erg geholpen. En de 2 andere boeken, dat zijn boeken die mij ontzettend geïnspireerd hebben. En misschien ook waar dan... een soort van manier van schrijven voor mijn boek gevonden is. 1 is Butcher's Crossing. Gaat over de tijd van dat Amerika gekoloniseerd werd. Dat daar nog cowboys door de bergen heen gingen om te jagen op bisons. En die dan indianenstammen tegenkwamen. Dat echt die tijd nog van de settlers. En daar dat beschrijft het verhaal van een man die, geloof ik, accountant is. Maar eigenlijk heel graag een keertje mee op bisonjacht wil.
Ja, ja, ja.
Dan ben je gewoon een half jaar onder de pannen. En dat is bizar hoe mooi dat beschreven is. Het is wel heel een beetje donker beschreven. Dat is ook een beetje de stijl van die schrijver. Maar als je dat leest, dan zit je er middenin. En dat is fantastisch.
En dat is ook weer het avontuur wat jij dus ook hebt.
En het laatste boek wat iemand naar mij heeft gestuurd, Papillon. Lisa, dankjewel. Een luisteraar van de podcast, die zei, Wigert, als je van avonturenverhalen houdt, lees deze. En dat gaat dus over de man, die een Franse man, die ten onrechte veroordeeld wordt voor een moord die hij niet heeft gepleegd. En die moet dan naar het Bagno, ofwel Duivelseiland. Ergens bij Nieuw-Guinea, volgens mij, waar de Fransen hun gevangenen heen stuurden. Nou, de onmenselijkheid en zijn wilskracht om te overleven en om onrecht als het ware af te doen en te ontsnappen. Hij is dus ook 9 keer ontsnapt van die eilanden, wat feitelijk onsnapbaar was. En een hele leuke anekdote, waardoor ik extra verknocht aan was, is dat hij bij een van zijn ontsnappingen met een gammel bootje, wat uiteindelijk op de rots klipt, ergens in Colombia, en hij door het jungle heen loopt, en dat hij op een gegeven moment toevallig uitkomt bij een Indiaanstam, die volledig van vissen leven en doen, en waar hij dan gewoon ook nog een keer een relatie krijgt met het dochter van het stamhoofd en 9 maanden daar leeft. Wow. En het is gewoon echt gebeurd dit.
Ja.
En ja, het is al, ik geloof dat hij in 1970 al overleden is of zo, deze man. Maar wat een fucking eindbaas is dit. Als je dat leest, dan denk je, nou, alles is te relativeren, hoe wij hier nu met corona zitten.
Ja.
Echt niet heel bijzonder en heel mooi opgeschreven.
Ja. Ja. Even kijken, 2 dingen. Jij noemt even corona. Ik wil het dan toch even over hebben over iets wat in het boek staat. En ik moest daar gelijk aan denken. Ik weet niet of jij het met die gedachte hebt opgeschreven. Mm. Het gaat over, het is een beetje het einde van het boek. Ik zal ook niet te veel spoilen, maar er komen slangen. Mm-hmm. Waar je bang voor bent.
Ja.
Waarvan Isha, de stamleider, dus ook zegt, ja, moet je eens kijken hoe vaak ik gebeten ben.
Ja.
En jij denkt, hoezo? Want dat is dodelijk.
Ja.
En dan zegt hij, het is niet het gif dat dodelijk is, maar de angst.
Ja, het is de angst die het gif activeert.
Ja.
En inderdaad, in de jungles dus geen ziekenhuis, geen spoedpost, als je dat op National Geographic ziet. En als je gebeten wordt, want kinderen zijn daar pinda's aan het plukken en die worden ook in 1 keer gebeten. En dan is het, je kan maar 1 ding doen en dat is gewoon je gedachten rustig krijgen. En dat is wel een hele mooie metafoor. Dat op het moment dat je die gedachten laat gaan, adrenaline gaat pompen, cortisol gaat pompen, en ja, dan gaat heel die cocktail gaat aan de slag. Ja, dan maak je jezelf letterlijk ziek. Nu wat we natuurlijk hebben met enerzijds de algoritmes waar je geen invloed op hebt, dat als je de hele tijd op nu.nl zit te kijken, ja, dan krijg je de hele tijd van dat soort nieuws.
Mm-hmm.
En zij hebben ook gewoon een bedoeling dat er zoveel mogelijk geklikt wordt. Ja, wat klikt neurologisch gezien heel goed. Ja, slecht nieuws.
Ja.
Dus dat is gewoon hun werk. En als je dat maar lang genoeg doet, ja, dan ga je op een gegeven moment voelen, niet alleen denken, maar ook voelen dat de wereld in brand staat. En uiteindelijk jezelf dus ook. Dus ik vond het heel mooi dat ik daar op een gegeven moment allemaal tekeningen kreeg van kinderen, omdat ik wat potloden had meegebracht en papier, wat niet bestaat in de jungle, want het is te vochtig. Toen kreeg ik 100 tekeningen in 2 dagen van al die kiddo's. En die zaten waren alleen maar sjamaantjes die elkaar aan het helen waren. Krokodilletjes, aapjes, lang leven de planten, lang leven de god en de zon. En
er werd geen pistooltje
getekend. Geen enkel pistool, geen E-team, geen Arnold Schwarzenegger. Toen dacht ik echt, wauw man. Het is echt wat je in je gedachten stopt. En zeker bij je kinderen, wordt hun realiteit uiteindelijk. En de zuiverheid van die kinderen, dat zal ik nooit meer vergeven.
Nee, maar zeg je hiermee ook, en ik wil je niet uitspraak ontlokken die gewoon een hoop stof doen opwaaien, maar dat dus angst op dit moment het grootste virus is, en op het moment dat wij met allemaal even wat relaxter zouden zijn in ons hoofd, ja, dat we minder last zouden hebben van corona?
Nou ja, het is natuurlijk zo dat angst ontstaat door gedachten. En ook door de dingen die gebeuren en hoe we daar dan over denken. Maar ook omdat er een groot mediakanon komt, ja, nu staat te tetteren hoe erg het is.
Ja. En maar dat is precies wat je zegt. Dat is gewoon de clickbait. Nieuws is altijd slecht.
Terwijl wij, als wij hier over straat heen lopen en we zouden dat allemaal niet hebben, denk ik dat het heel anders zou zijn. Ik heb ook wel mijn mening over wat er nu allemaal gebeurt. En dan zie je toch, mijn mening is dat we op dit moment in de grootste levende campagne terecht zijn gekomen van de farmaceutische industrie.
Ja, precies.
Ja, en dat is ook een stuk marktwerking, maar dat geeft ook heel erg aan hoe rot ons systeem is. Ja.
Duidelijk. De andere vraag die mij te binnen schoot toen jij die boeken zo noemde, toen dacht ik, ben jij ooit in regressie gegaan? Want het zou me niks verbazen als jij gewoon echt in een vorig leven, je hebt zo dat oer zit gewoon zo in jou.
Ik heb wel vaak regressietherapieën gehad.
Oké.
En daarin heb ik dat wel eens gehad, ja. Maar niet... dat heb ik al eens gedaan. Ik heb regressietherapie gedaan.
Ja, ja. Maar kwam dat inderdaad ook dat je inderdaad in een vorig leven een of andere echte Indiaan...
Geen Indiaan, nee.
Wat wel dan?
een Romeinse generaal.
Ook echt waar?
Ja.
Toch dat mannetje?
Eentje die iedereen kent.
Oh, echt waar?
Ja.
Nou ja, noem hem dan.
Ja, Caesar.
Echt waar?
Ja, grappig, ja.
Ik heb hier gewoon Caesar aan tafel zitten.
Dat zou mooi zijn, ja. Nee, ik heb dat wel eens in een ayahuasca visioen heb ik dat... zo gezien. En natuurlijk hebben veel meer mensen dat soort ervaringen. En ik denk dat er gewoon dan een stuk... je wordt dan mee teruggenomen naar een stuk energie waar je dan schijnbaar wat mee hebt. Maar goed, het is maar zo'n ayahuasca visioen waar niet zoveel mensen wat mee kunnen. En voor mij vertelde op dat moment een heel erg mooi verhaal. Dat ik had drie verschillende levens gehad. Eentje waarbij ik leefde... als weduwnaar mijn vrouw en kindje waren gestorven. En ik was heel erg boos op de wereld. En vanuit die boosheid heb ik nooit willen delen. Mijn kennis niet, mijn dingen. Maar was ik heel erg eenzaam, terwijl ik zoveel te geven had. Maar dat dus niet deed. En dat was een soort zonde van het leven. En het tweede leven was dat ik een ontzettend rijke landheer was in Engeland. Die ik helemaal angstig en... met een bollekar door de bergen van Engeland zag gaan. Helemaal verjaagd en opgejaagd door zijn eigen volk. Omdat hij had zijn macht misbruikt.
Ja,
alles gepakt. En toen kwam er een derde leven. En toen zag ik mezelf in bed als Caesar. Met een heel rijk gezin om me heen. En heel vredig. Met heel veel wijsheid en rijkheid. En ja, dus dat... Ja. Dat kwam toen.
Vet.
Maar, ja, zeker vet.
Ja.
Maar dat soort visioenen, daar hou ik van. En het mooie is ook als je dat dan daar ziet, om dat dan daar gewoon te laten. En ja.
Ja, ja. En in hoeverre...
Ik vind niks mee te doen hier.
Nee, maar het inspireert wel. Tenminste, het fascineert me in ieder geval. In hoeverre geloof jij in dat alles vaststaat?
Nou, dat is mij heel mooi uitgelegd. De grote lijnen van je leven staat vast. En ik denk dat je zelf de keuze hebt of dat je daarin mee wil bewegen als het gaat om in flow zijn, of dat je er tegen gaat vechten. He, want je weet diep van binnen wat je talenten zijn, waar je goed in bent. Of misschien weet je dat niet en ben je verkeerde dingen aan het doen, omdat je moeder dat vindt of de omgeving. En dan krijg je dus een soort interne crisis. Maar ik denk wel dat op een gegeven moment je weet diep van binnen heel erg goed waar je enthousiast van wordt. En dat is een teken. En die tekens van het universum worden je continu gegeven. Als je enthousiast bent, dat betekent dat je er meer van moet gaan doen. Moet je niet wachten tot je dat één keer in de maand of twee keer in de maand kan doen. Nee, dan wil je daar wat mee. En ja, dat is natuurlijk heel erg lastig als je wordt opgegroeid in een omgeving die zegt... nou, dat is echt niet voor iedereen weggelegd. Doe maar niet, doe maar dus. En,
maar dat is wel dus een heel ander iets dan... Het non-dualisme met het maakt helemaal niet uit wat je doet. Het is nou helemaal zo.
Nou, ik denk uiteindelijk dat... het is gewoon mij. Ik geloof het nu non-dualistische ook wel. Maar zoals het mij uitgelegd is door de ayahuasca, is dat er toch er gebeurt hier van alles. En dat is wel met een reden dat je ziel toch wel een bepaalde keus maakt in wat je wil. Ja. En dat zag ik heel erg mooi. Dat zag ik in één keer. Een stuk of 10 zielen zag ik ergens staan. Ze stonden voor allemaal een soort schermen. Waar we allemaal films op afgespeeld. En het waren allemaal levens. En zo'n ziel zei dan gewoon van ja, oké, dan neem ik dat leven. Dat leven waar ik verkracht word, vermoord word, et cetera, bla bla bla. Dan kies ik dat. En toen zei ik van waarom zou je dat kiezen? Toen kreeg ik als antwoord van ja, als je toch weet dat je honderden levens hebt. En je wil leren en je wil evolueren als ziel. Waarom zou je dan niet een leven vol met pijn kiezen?
Ja.
En als je toch weet van, nou, kom je toch straks weer. Hé jongens, later, ik zie je over 80 jaar weer. Want die 80 jaar is helemaal niks.
Nee.
En zo werd... werd het hoofdstuk over het vinden van je missie werd zo aan me uitgelegd. En dat vertelde heel mooi dat een missie is natuurlijk een fantastisch iets. En dat ontstaat vanuit een passie. Een missie wordt je gegeven. Als jij er klaar voor bent, dan krijg je het. Ben je er nog niet klaar voor? Nou, dan schijnbaar kan je die missie nog niet dragen. Ik had mijn missie voordat ik het ontving van ayahuasca, kon ik het ook niet dragen. En je kan het wel met je hoofd bedenken, maar dat is het niet echt.
Nee.
En zo'n missie ontstaat vanuit passie. En passie, veel mensen zeggen, ik weet niet wat mijn passie is. Ja, maar een passie ontstaat vanuit interesse of kunde.
Je weet wel wat goed voelt, ja.
En op een gegeven moment, als je dat gaat ontwikkelen, dan vormt dat zich tot op een gegeven moment. Hey, dit vind ik tof. En ja, dan krijg je een beetje een ding waar je helemaal op wil richten. En vanuit daar ontstaat dan iets. En zijn moeder Therese had niet het idee om de wereld te redden. Die wilde gewoon goed zijn voor andere mensen en helpen. En vanuit dat hele kleine, dicht bij zichzelf blijven, ontstond in één keer iets waarmee ze anderen kon helpen.
Ja. En is er dan soms een gevoel van het is nooit af, het is nooit goed genoeg? Of is dat, moet ik dat juist positief zien? Ja, ik weet ook eigenlijk.
Dat dus werd ook heel mooi beschreven. Dat is een van de laatste in dat hoofdstuk. Ja. Dat, kijk, wanneer jij je missie zal ontvangen, weet je niet. Het is onbekend. En voor sommige mensen, die zullen nooit hun missie ontvangen. En dan is dat de reis.
Ja.
He, dat je een leven hebt waar je gewoon continu zoekende bent. En dat kan ook gewoon een functie hebben. Of misschien een bepaalde leergang zijn voor jou als ziel zijnde. En daar geloof ik wel. Dat vind ik ook heel mooi. Ik vind het heel mooi geromantiseerd wat hier ook staat. Ik vind dat een hele mooie. Ik hoop dat het zo is.
Maar is het niet het gevaar? Ik weet het dan verdorie, maar ik wil de vraag toch even stellen. Omdat ik dat wel gewoon belangrijk vind om te benoemen. Dat in de wereld van zelfontwikkeling, waar jij al echt al heel lang in zit, dat het nooit goed genoeg is. Nou, dat ook uitgaat van dat je niet goed genoeg bent, misschien.
Nou, ik vind er is een verschil tussen jezelf niet goed genoeg vinden en veranderen. Kijk, een plant wordt uiteindelijk ook een boom. En een rups wordt uiteindelijk die vlinder. En Giel was radio DJ en is nu podcaster. Ben je dan niet goed genoeg? Nee, je expandeert gewoon. Ja. Dat is gewoon expansion. Ja. Wat je als mens graag wil, als je niet. In de natuur is natuurlijk een fantastische metafoor ervoor. Dat als het niet groeit, dan sterft het af.
Ja.
En ik denk dat er een absoluut verschil is tussen nu al die cursussen, persoonlijk leiderschap, doelen stellen, high performance, miljonair worden. Terwijl dat komt voor mij als laatste. Want de basis is een allereerste, en dat is waar heel dit ritueel over ging, dit hele boek, zelfkennis. Dat is waar het om gaat. En vanuit die zelfkennis, jezelf leren kennen, wie ben ik nou eigenlijk? En dat is best wel al een reis om dat aan te gaan. En om daar jezelf helder te krijgen. Waarom je denkt wat je denkt. Waarom je voelt wat je voelt. En waarom je doet wat je doet. Wat zijn je go-to verslavingen? Ja. Waarom doe je bepaalde dingen? En dan kom je vervolgens op het volgende stukje. En dat is dan toch een beetje wat ik heel belangrijk daarin vind. Is eigenlijk de voorouderlijke wijsheid, noem ik dat. Waarbij komt, oké, wat doe ik hier nou eigenlijk? En dan komt dus in één keer zingeving. Ja. En een spirituele connectie. Want wij zijn alle twee op zoek om ons laten leven naar spirituele connectie. Terwijl die Indianen, die groeien ermee op. En je ziet dus ook dat die Indianen op vele jongere leeftijd content zijn. Oké zijn. Hun eigen missie hebben. Hun taakje hebben binnen de stam. En dus dat, ja, die vrede en dat geluk. En vergis me niet, er zijn daar mensen hebben daar ook emoties. Vinden het soms ook moeilijk. Het is hard leven daar. Maar de kern van het hele bestaan is gebaseerd op connectie. Connectie met zichzelf, met anderen en met de natuur, a.k.a. ja, spirituele connectie.
Ja, ja, ja.
En shamanisme is zo'n fantastisch iets dat wij kijken hier naar de shamaan, maar daar is het complete dorp ademt shamanisme. Gewoon dat
iedereen is een beetje shamaan, bedoel je?
Ja,
dat?
Ja. Het gaat daar alleen maar over zelfheling.
Ja.
En dat is het stuk van die voorouderlijke wijsheid. Dat er op een gegeven moment ook, nadat je die connectie hebt met jezelf, dat er ook bij hoort heling. Je trauma's loslaten, met jezelf aan de slag. En op het moment dat je jezelf heelt, heel je ook anderen. Want ik vertel je nu dit verhaal, bijvoorbeeld over mijn broer, over mijn vader of andere dingen. Jij vertelt jouw ding hierin. En er zitten mensen nu te luisteren die in dezelfde situatie zitten. Die denken, fuck, daar heeft hij misschien wel gelijk in. Ik heb mezelf geheeld. Ik vertel dat verhaal. En jij kan jezelf nu helen omdat je een handvat hebt.
Ja.
En zo helen we elkaar. En dat is gewoon zo'n mooie manier van leven die ze daar als rode draad hebben voor die stam.
En de heling eindigt nooit.
Famous last words of the book.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, dat is echt zo. Ja, daar wil ik ook wel afsluiten. Ik wil sowieso nog naar de vragen gaan. Natuurlijk van de luisteraars. Die gaan digitaal even tegenwoordig. Maar eerst.
En de boeken heb ik ook nog.
Hè? We gaan boeken weggeven.
Ja, zeker.
Dat doe ik met leuke vragen naar aanleiding van dit gesprek. Maar ik zou eerst nog even. En ik weet niet of het te doen is. Maar doe gewoon. Als jij nu gewoon eventjes je ogen dicht doet. En je bent even daar bij die hut. Want je omschrijft het goed hoor, maar ik wil gewoon even, want de hele tijd gebeurt er wat. Ik wil gewoon even dat er niks gebeurt. Jij komt uit je hut. Wat zien we?
Wat zie je? Dan zie je een jungle.
Dus veel bomen?
Hm?
Heel veel bomen dus?
Heel veel bomen. Een muur van jungle. Een muur die zo ontzettend dik is dat je er zonder machete heb je daar niks te zoeken. Het is gewoon echt een muur. En de heilige ruimte is een plek die helemaal kaal gehakt is als het ware. En ook om geen slangen daar te krijgen moet je het gras weghalen. Dus het is eigenlijk gewoon een zandplek in de jungle. Het ruikt er continu naar hout. Omdat ze hangen of de branden vuurtjes. Je hoort altijd krekels, altijd vogels, altijd kikkers. Als overdag de vogels ophouden, dan gaat het krekelorkest staan. Kraakheldere Milky Way bovenaan de sterren. Gewoon zo helder dat het gewoon, daar kan je uren naar kijken. Het geluid van een riviertje wat er langs stroomt continu. Ritselende bladeren van hagedissen, slangen, apen, wat er allemaal rondvliegt. Soms zie je in één keer een fantastische papegaai. Gewoon van die beesten die 1,5 meter groot zijn. En dan lopen dan gewoon, af en toe loopt er een Indiaan voorbij met een beschilderd gezicht, een blote bas, met een jachtgeweer of soms met pijl en boog. Dan gaan ze vissen. Lopen ze met een plant of met dingen. Of er komt er eentje terug met een gordeldier wat hij heeft geschoten. Of met een hert om zijn nek. Die wereld is gewoon sprookjesachtig. Heel erg mooi en magisch. En misschien het allermooiste is nog wel op het moment als we 's avonds bij elkaar zitten rondom het vuur. Dat dan de kinderen erbij zitten en de vrouwen en de mannen. Dat je dan samen dat medicijn drinkt. En dat je gewoon jezelf gaat helen en elkaar. En die verbinding met elkaar voelt. Hè. Ja. Ze noemen zichzelf ook de kinderen van ayahuasca. Ze drinken dat dus ook meerdere keren per week soms.
Kinderen ook?
Kinderen ook. Baby's krijgen het met eetlepels ingegoten. Kinderen van 10 die lachten mij uit omdat ik aan het kotsen was in de hoek. En ik heb hele grappige momenten daar gehad hoor. Op een gegeven moment hebben ze mij geleerd. Bishinawa Ichini, zeiden ze dan. En Bishinawa is mijn naam. Die heb ik daar gekregen. Ja. Witte man uit de sterren. Dat Ichini, dat betekent is holding the force. Houdt zichzelf sterk gedurende het gebeuren. Dat vond ik wel een hele mooie.
Moesten zij dan lachen omdat zij dachten...
Vond ik dus ook zo'n hele mooie. Wat leren wij een buitenlander in Nederland als wij in Spanje op vakantie zijn?
Ja.
Wat leren we hem dan vaak?
Ja, een beetje kaas en zo, denk ik.
Ja?
Of je bedoelt qua woorden?
Ja, als we een woorden of zinnetjes... Als we een Nederlands...
Gewoon vieze dingen.
Leuk in de keuken.
Ja, precies. Ja.
Daar probeerden die kiddo's mij gewoon te leren. Gewoon, vond ze helemaal mooi. De Bishinawa Ichinis. En dat betekent dan... Wigert houdt zichzelf sterk bij spreken. En vond ik zo mooi. Van gewoon die 8-9-jarige mannetjes dacht ik... Wauw man, jullie vinden het ook gewoon mooi dat ik hier ben. En dat ik mezelf met jullie cultuur... Want het is onwijze trots daarin. Hè? En het is zo bijzonder om te zien... Hoe een cultuur zichzelf kan vormen. Gewoon in een bos met 130 mensen. Want die stam is natuurlijk wel wat groter. Want het zijn verschillende dorpen. Maar wauw man, dat heeft zich ooit honderden jaren mogen vormen. Ja. Zichzelf.
Ja.
En die mensen die helen zichzelf al 4000 jaar zo. Die hebben dezelfde problemen als wij als het gaat. Ja, die mensen kunnen ook onder een boom terechtkomen. Hebben ook gebroken benen en zo. Als je dan die verhalen hoort, weet je wel. Ja, als je je been daar breekt. En je doet het op de ouderwetse manier. Dan lag je gewoon een half jaar stil. Werd je gewoon helemaal geheeld met planten. Maar vaak kwam het wel gewoon goed.
Ja.
En dan wauw, weet
zo
je.
Zo bijzonder, ja. Mooi man. Ik ga naar de vragen van diverse luisteraars. Waarbij Tom, een andere Tom dan in jouw verhaal voorkomt, een wat grote vraag heeft. Maar ik stel de vraag gewoon. Hoe heb je het 40 dagen volgehouden?
Ja, dat is gewoon heel simpel. Ik wist heel sterk dat ik dit wilde. Als je die vraag beantwoord wilt hebben, dan...
Moet jij dat boek lezen?
Ja. Dan wil ik je ook graag verwijzen naar een documentaire die ik onlangs heb gemaakt.
Zeker.
Wilskracht, waarbij ik meedeed aan de eerste selectie van het Korps Commandotroepen. Ben ik een jaar lang gevolgd, of 1,5 jaar lang. Nee, ik zeg het verkeerd, een jaar lang gevolgd. En wat ik daar op het einde vertel, dat verklaart ook exact waarom ik dit heb gedaan.
Dat is precies. Die is gewoon op YouTube te kijken. Fucking mooie documentaire. We hebben het inderdaad verder niet over gehad. Maar het geeft wel aan wat voor strijder je bent. Je wilde ook vroeger bij Korps Mariniers. Je hebt gewoon, ben niet voor niks die vechtsport ingegaan.
Ja, zeker. Ja.
Maar ik zeg er even bij, Tom. Er was ook een moment dat hij misschien wel weg zou willen. Maar dat kan gewoon niet, hè?
Nee, maar dan is er nog steeds... Kijk, ik heb ook daar gezeten. Ik ben gewoon heel erg goed in mezelf rot voelen en kloten voelen. Maar niet opgeven. Gewoon, ik zet gewoon mijn tanden erin. En dat deed ik ook op mijn kantoor toen ik daar 10 maanden sliep. Dat deed ik ook bij die commandotroepen. En dat deed ik ook als ik 6 weken aan het trainen was voor een partij in de ring of wat dan ook. Dan, ja. En dan gelijk op zich wel goed in.
Ja. Lisa, wat vind je ervan dat ayahuasca niet legaal is?
Ja, vind ik natuurlijk ontzettend jammer. Ik zie het wel als een gevolg van onze maatschappij met regels en alles hoe het allemaal moet. En alles moet gecontroleerd worden. Het was gewoon eigenlijk wachten totdat dit zou gaan gebeuren in Nederland. Vind ik ergens heel erg jammer. Anderzijds ben ik wel echt een purist hierin. En dan zie ik ook dat een hele hoop van de aanbieders eigenlijk hele enthousiaste wiggerts zijn die een paar keer ayahuasca hebben gedaan. En die op een gegeven moment dan gaan zeggen dat iedereen het moet doen en het dan maar zelf gaan doen ook.
Ja.
En daar ben ik het niet mee eens.
Nee, nou dat geeft gelijk al een beetje het antwoord op de vraag van Margreet. Ja. Hoe weet je of je bij een goede, veilige aanbieder zit?
Ja, dat is lastig. Kijk, waar gedij je zelf het beste bij? Ik krijg deze vraag zo vaak. Ik stuur dus nooit iemand ergens naartoe.
Nee.
Mijn ervaring kan compleet anders zijn dan de jouwe. Mijn go-to is dat ik naar bij een traditionele shamaan wil zijn. Die dit al jarenlang doet. Die geen Engels spreekt waarschijnlijk. En waar ik gewoon aan, want je moet het zelf doen. Maar ik kan me voorstellen dat er een hele hoop mensen zijn van ja, ik wil 1-op-1. Ik wil iemand hebben die Nederlands kan. Ja, dan dat zijn allemaal voorwaarden die je voor jezelf helder moet krijgen. En doe navraag.
Ja. Een wat grootste vraag van Do. Maar ik ben benieuwd welke je nu in je hoofd schiet. Wat is je mooiste herinnering aan je tijd bij de Indianenstam?
Dat is toch die verbinding, die menselijke verbinding. Dat ik daar zat, dat het saai was. Want er zit ook heel veel te vervelen, die Indianen. Of, nou, echt Indianentijd. Die gasten zitten af en toe ook gewoon lekker te chillen. En er wordt er een gitaartje gespeeld en een beetje gezongen. Maar dat ik daar gewoon met een paar gasten heb gezeten 6 weken lang. Waar ik niet mee kon communiceren, handen en voeten. Ik had wel een woordenboekje bij, maar...
Precies, want daar hebben we het niet echt over gehad. In het begin was Anja erbij, jouw talk. Nou, je hebt dat wel even benoemd. Die ging op een gegeven moment weg.
Ja, die is 2 weken later weggegaan.
Want toen was de basis gezet. Je had kennis gemaakt. En toen was het echt met handen en voeten.
En was het handen en voeten en tranen gelachen...
Laten we even, tenminste als je dat wil spoilen, maar op een gegeven moment, die gasten wat je zegt, die chillen ook, dus die roken dan ook wel wat. Shuru. Nou ja, gewoon wiet dus.
Ja, alleen dat is dan niet de wiet die we hier in Amsterdam kopen, want dat is echt de Rolls Royce Ferrari wetenschappelijk gemaakt onderhand. Daar groeit het gewoon wild in de jungle.
Ja.
En zij roken die plant al op voordat het eigenlijk een top is. Zeg maar.
Okay.
Dus het is gewoon super licht.
Ja.
Maar ze roken het best wel flink door. Zij noemen het de oudste plant ter wereld. Was al lang voordat de mensen er bestonden. Dus die weet ook heel veel. Maar er zijn deze jongens die roken flink. Maar even terugkomen op de vraag van... Op de vraag van het mooiste wat daar is gewoon de menselijke verbinding.
Ja.
Dat ik echt tranen heb gelachen en gewoon echt de vriendschap heb gevoeld met mensen die mij niet kenden, maar die mij gewoon wilden helpen.
Ja.
En die menselijkheid, dat ze hoefde niks van mij. Het enige wat hun zorg was, dat ik daar een goede tijd had en dat ik mijn ding kon doen. En dat was gewoon, die onvoorwaardelijkheid.
Ja, daar niks voor terug hoeven.
Heel mooi. En iedere keer als ik terugkom, soms word ik weer teruggebracht naar het vliegveldje. En dan ben ik weer uit die stam. En dan mis ik gewoon de energie die daar hangt. Van die verbondenheid. Inderdaad, het stamgevoel.
Ja.
Maar om terug te komen op dat lachen moment. Dat
waar
een keertje in de jungle. Toen had ik voor mezelf besloten. Ik ga vanavond een avond vrij nemen. Geen ayahuasca drinken.
Nee, even.
Dus zat ik daar lekker met Isha. De spiritueel leider. Het stamhoofd. Waar iedereen tegenop kijkt. Waar iedereen ja en amen tegen zegt. En wij zaten lekker te roken. Met 2 van zijn maten. En hij had een pijpje. Van een klein houten bolletje en een apenbot. Alleen dat zat los. Dus we zaten iedere keer om de beurt te smoken. En op een gegeven moment, ik ben helemaal geen smoker. Ik hou er ook helemaal niet zo van. En ik deed daarvoor de gelegenheid eventjes mee. En op een gegeven moment, ik kon gewoon niet meer. Dus ik liet dat maar voorbij gaan. Ik was echt apenstoond. Dus ik kan nu een heel mooi betoog houden over hoe medicinaal dat die plant is. En hoe dat die mooi dat die Indianen doen. Ik was gewoon stoned.
Ja.
En vervolgens, in één keer was dat pijpje kwijt. En was in één keer echt een soort paniek, zoals ik dat vroeger herkende toen ik op de MAVO zat. Dat je ook lekker lag te blowen bij een speeltuintje. Dat in één keer het wietzakje kwijt was. Er was zo'n paniek van shit, het feestje houdt op, weet je wel. Dus ik heb daar met 3 volwassen mannen zaten we daar te zoeken. Met grond, met vuur en met lichten, weet ik het allemaal. Nou, dat pijpje was gewoon kwijt. Dus op een gegeven moment echt een soort van, oké, de conclusie was gewoon, ja, we zijn gewoon het pijpje kwijt. Shit. En in één keer de spiritueel leider, het stamhoofd, die kijkt in zijn hand. En die ziet dat een bordje liggen. En dan, hier zit hij. Ja, ik heb echt in mijn broek gepist.
Lol,
gewoon,
ja, dat is...
En die simpelheid, terwijl als je met die man praat, die man die kijkt gewoon recht in je ziel, die man, precies wat er met je is. En zulke mooie wijsheid over hem gehad. Ik weet nog op een gegeven moment, een van de eerste avonden, dat ik echt tegen hem zei dat ik me eenzaam voelde en dat ik mijn geliefde miste. En dat hij zei, mooi, hij zegt, het is in de eenzaamheid waarin we de antwoorden vinden. En wauw man, ik krijg nu nog kippenvel als ik dat zeg. Hij was er gewoon niet om mijn handje vast te houden. En dat was inderdaad de reis.
Want dat komt pas ergens veel later in het verhaal. Komt dat essentieel naar voren.
Comfortabel worden in de eenzaamheid. Dat is echt een gift wat je jezelf kan geven. En wat velen niet beheersen.
En heb je daarvoor, of is dat te makkelijk, of te kort door de bocht, heb je daarvoor een tool, een tip?
Ja, kijk, de eenzaamheid is natuurlijk... op het moment als we ons diep van binnen eenzaam voelen, dan neigen we snel naar de verdoving. De telefoon, iemand bellen, praten op een verjaardag.
Ja, Netflix.
Weet je, dat ik op een verjaardag zit en dat ik daar gewoon zit, en ben ik helemaal content met mezelf dat mensen naar me toe komen om te vragen of dat ik wel oké ben. Dus ja, ik zit hier gewoon oké te wezen. Het feit dat ik niet met iemand praat, wat dan ook, wil niet zeggen dat ik... En
sociaal zeer onwenselijk,
maar... Een voorbeeld te geven, mensen. De volgende keer als je op een verjaardag zit en je zit in dat puur Hollandse kringetje, dan zit iedereen lekker te kletsen en op een gegeven moment valt er zo'n stilte. En wel iedereen zijn gesprek eens even op. En dan is er die stilte. En dan wacht nou eens wat er gewoon gebeurt. Kijk wat er gebeurt. Want oma die staat meteen op. Oh, wil er nog iemand taart? Wil er iemand nog drinken? Oh, en dan heb je er anders een lamlul die dan zegt. We hebben het toch goed allemaal, hè? En dan gewoon om die stilte op te vullen. En ik heb daar gewoon vaak in een hut gezeten met 10 Indianen. En er werd er gewoon niet gesproken.
Nee.
Die praten niet. Die zitten weinig.
Was jij in het begin vast ook niet zo relaxed in? Of?
Nee, vond ik heel ongemakkelijk. Ja. Ik ben onwijs in gespiegeld ook. Maar eigenlijk praten ze alleen maar als het echt nodig is. Ja. En The Bold and Beautiful en zo, dat is er allemaal niet. Nee. Dus daar hoef ik niet over te praten. En ik vond dat heel mooi. En die eenzaamheid, die kan je dus heel snel opzoeken voor jezelf. Om gewoon eens een keertje 24 uur offline te zijn. Het bos in te gaan. Of een week lang. Of trek jezelf gewoon eens even terug van die... En zit eens met jezelf. En dan zal je eenzaam gaan voelen. Maar probeer daar eens de comfort in te vinden. Dat is een mooi geschenk voor jezelf.
Ja, dan is het ook niet meer eenzaam als in het negatieve. Dan is het gewoon alleen met jezelf.
Ja, als je met jezelf kan zijn, daar ben je het meeste mee. Dus kan je maar beter maar goed mee leren omgaan.
Ja. Of, je hebt natuurlijk ook een gezinssituatie. Ik sluit eventjes aan met de laatste vraag van Amber. Ja. Hoe is het om met een bovennatuurlijke vrouw te leven?
ja, heel, heel mooi en heel bijzonder.
Ja, maar het lijkt me ook...
Super confronterend.
Ja, ook. Precies. Ja. Je kan niet lullen, weet je. Je kan gewoon, vertellen, je kan het wel proberen, maar...
Ja, ik heb een partner die de gave heeft om naast mij te zitten. En als ik mij rot voel en dat probeer te verbergen, dan krijg ik de vraag hoe het gaat.
Ja, dan weet je het wel.
En soms probeer ik dan te zeggen, ja, het gaat goed. Oh ja, oké. En dan, weet je wel. Maar het spiegelt heel erg. Maar daardoor ben ik ook ontzettend gegroeid. Want ik ben er dus ook achter gekomen hoe erg ik mezelf dan voor de gek kan houden. En dus niet eigenlijk verbonden ben met mezelf. En ik hou gewoon van Marieke zoals ze is. In volle glorie. En ik bewonder haar ontzettend. Hou ontzettend veel van haar. Ja.
En hoe kijk je nu aan tegen de dood eigenlijk? Het kwam al vrij in het begin van het gesprek met je vader. Ja, daar
denk ik niet over na.
Nee.
Kijk, ik dit.
Maar wat denk je als je gewoon even lekker mag fantaseren, dagdromen... en misschien heb je er ook wel ooit inzicht over gehad. Wat betekent de dood? Als je het gewoon even zou moeten uitleggen.
Ja, ik denk dat we dan gewoon naar een plek gaan waar die eeuwigheid is. En misschien, ik geloof wel dat je als ziel een reis maakt. Dus misschien kom je wel ergens anders of in een ander leven. Dat geloof ik zeker. Vind ik ook een hele mooie gedachte.
Ja.
Maar ik denk de plek waar je naar terug gaat, dat is de plek waar je vandaan komt. En dat is het echte thuiskomen. En ik denk het beste voorbeeld wat je daarin kan geven zijn mensen die een bijna doodervaring hebben gehad. Pim van Lommel heeft daar een fantastisch boek over geschreven. Mijn vriendin van Marieke die heeft dat gehad. En als je dan toch die mensen spreekt, dan hebben ze toch allemaal dezelfde ervaring. En dat is die rust en die eeuwigheid en die de liefde, zoals dat dan ook vaak wordt benoemd. En ik hoop dat het is.
En hoe wil je dan herinnerd worden? Want dat is,
Hoe wil ik herinnerd worden? Ja. Nou, dat is wel echt een ego-vraag natuurlijk. Maar als ik de Nederlandse Carlos Castaneda ben, als ik zo herinnerd mag worden. Die ging naar Indianenstam in Mexico.
Ja, ja, ja.
En kijk, mijn missie is gewoon om... Ik vind het heel belangrijk om wat achter te laten bij de stam.
Ja.
Ik heb ook al wel eens te horen gekregen in mijn ayahuasca-visioen dat ik in een volgend leven eindig bij daar.
Ja, nou ja, je daar, doet er in ieder geval alles aan, ook wat je zegt met het land.
Ja, dus het zou mooi zijn dat dit een soort van kennismaking is en dat ik straks daar wakker word in de ogen van zo'n klein Indiaantje. Maar ik wil heel graag me daarvoor inzetten. En kijk, we kunnen in het leven maar zoveel doen. En dit is gewoon mijn taak, mijn missie. En ik hoop mensen nog jarenlang te inspireren met die inheemse wijsheden. Om dat te combineren met modern persoonlijk leiderschap. En mensen te helpen naar die weg om zichzelf weer te vinden.
Op zoek naar antwoorden, een verhaal over innerlijke vrede. Jij geeft me hem die veer. Ik zou hem aan Naal kunnen inbrengen. Want ik zou hem echt in je reet willen steken, deze bekende veer.
Die veer in mijn reet?
Ja, omdat je echt een waanzinnig mooi boek hebt geschreven. En ja, super tof dat je erover wilde vertellen.
Dankjewel.
Dit was Koekeroe van vandaag. Bedankt voor het luisteren. Als je zover bent gekomen, dan vond je het blijkbaar leuk. Dus doe dan iets wat hoort. Ja, jij kent het allemaal, Wigert. Duimpjes omhoog, hartjes.
Delen.
Abonneren, delen, die shit. Doe dat of doe lekker niks. En luister vooral de volgende. Meer informatie op de site. Dat is kukuru.nl. Dus www.kukuru.nl. Nou, nogmaals, dank. En graag tot de volgende. Hoi.
Huis, huis.
Hoi.
Ja, misschien word je helemaal gek van me. Sorry. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat je je al hebt aangemeld. Want het zou zonde zijn als je het mist. Samen mediteren. Elke ochtend, elke avond. Live is gratis. En het zijn echt grote coaches die normaal gesproken, nou ja, echt wel wat knaken kosten. Als ik denk aan Michael Pilacic, of Jan Geurs, of Jazzy Jazz, of Faya Laurens, of Robert Bridgman, Swami, Roy Martina, Hielke Bonnema, Merel Teunis. Er zijn nogal wat Marjoleinen, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar van Mindful Minute, Marjolein Loderichs, Willem Glaudemans, Jeroen Berends van BeMind, Wouter de Jong van Mind Gym. En Marieke van Meijeren, van de Bewustzijnsschool natuurlijk. Christine Bijn, de Cosmic Life. Onze hypnosekoning Edwin Selij. De lichtwerker Tijn Tauber. En de Breathwork Master Casper van der Meulen. Ik noem er maar een paar. Maar je hoort al, poeh, dit is krachtig. En sowieso, samen, elke ochtend, elke avond, even mediteren. Ja, dat wordt echt een training en een mooi moment, denk ik. Meld je aan via kukuru.nl/meditatie. Dus kukuru.nl/meditatie.